die geen koffie gehad hebben, willen die even de vinger opsteken? We beginnen met het lezen van Psalm 90. Een gebed van Mozes, de man Gods. Heere, gij zijt ons geweest een toevlucht van geslacht tot geslacht. Eer de bergen geboren waren en gij de aarde en de wereld voortgebracht had. Ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid, zijt gij God. Gij doet de mens wederkeren tot verbrijzelingen, zegt. Keert weder gij mensenkinderen. Want 1000 jaren zijn in uw ogen als de dag van gisteren, als hij voorbij gegaan is en als de nacht maakt. Gij overstroomt hen, zij zijn gelijk een slaap. In de morgenstond zijn zij gelijk het gras dat verandert. In de morgenstond bloeit het en het verandert. Des avonds wordt het afgesneden en het verdort. Want wij vergaan door uw toorn en door uw grimmigheid worden wij verschrikt. Gij stelt onze ongerechtigheden voor u, onze heimelijke zonden in het licht uw aanschijns. Want al onze dagen gaan heen en door uw verborgenheid. Wij brengen onze jaren door als een gedachte. Aangaande de dagen onze jaren, daarin zijn 70 jaren, of, zo is zeer sterk zijn, 80 jaren. En het uitnemendste van die is moeite en verdriet. Want het wordt snellijk afgesneden en wij vliegen erheen. Wie kent de sterkte uw torens en uw verbolgenheid, nadat gij te vrezen zijt? Leer ons alzo onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen. Keer weder, Heere, tot hoe langer, en het berouw u over uw knechten. Verzadig ons in de morgenstond met uw goede tierenheid, zo zullen wij juichen en verblijd zijn in al onze dagen. Verblijd ons na de dagen in de welke gij ons gedrukt hebt, na de jaren in de welke wij het kwaad gezien hebben. Laat uw werk aan uw knechten gezien worden en uw heerlijkheid over hun kinderen. En de liefelijkheid des Heeren onze Gods, zij over ons. En bevestig gij het werk onze handen over ons. Ja, het werk onze handen, bevestig dat. Werk volgende. Heer, in het begin van deze avond willen wij nog tot u komen om een zegen te vragen over ons samen zijn. We zijn hier samengekomen als leden, of niet leden, belangstellenden van de Nederlandse patiëntenvereniging Goeree Overwakee. Om toch wat te gedenken, heren, dat we 10 jaar hier als afdeling op Goeree Overwakee mogen bestaan. Nu is bij u alles bekend hoe dat allemaal gegaan is. Veel werk verzet, maar hebt gij toch ons de kracht en het goede verstand voor gegeven om de juiste beslissingen te nemen. Heren, wij danken u daarvoor dat gij ons tot hiertoe dat hebt willen geven. Maar heren, we zijn toch in alles van u afhankelijk. Ook in die 10 jaar die achter ons liggen. Er zijn toch vele veranderingen geweest op het medische gebied. Heren, gij hebt ons daar toch ook nog willen geven wat we daarvoor voor nodig hadden. Maar we gaan toch steeds maar verder van uw woord af. Dat er dan toch nog maar eens een terugkeer mocht zijn. Dan de ogen nog maar eens geopend mochten worden. En dan we de wegen die gij toch in uw woord ons gezegd hebt. Wat we hier toch vanavond nog gelezen hebben. Heren, wil gij daar ons dan nog eens terugkomen te brengen. Maar heren, gedenk ons dan nog in het verdere. Maar ook deze avond wil gij de sprekers van vanavond, de forumleden erbij zijn, dat alles nog maar eens goed en naar uw wil mocht geschieden. Heren, gedenk ons zo dan. Behoed ons voor al het verkeerde. Neem alle zonden nog eens weg. En dat alles vragen we nu om Jezus wel uit. Amen. Ik wilde nog enkele woorden spreken over Psalm 90, vers 10b. De woorden, wij vliegen daarheen. Dat zijn woorden die wijzen op de snelheid van onze reis door het leven. De schrift heeft gelijk als er staat, wij vliegen. Beter kan de kortheid des levens niet worden aangeduid. Onze levensweg is niet een wandeling, maar het is een vlucht. Vandaar dat deze psalmdichter vraagt, leer ons onze dagen tellen. De jaren gaan immers zo snel dat hij van dagen in plaats van jaren spreekt. Die lange jaren, zij lijken lang als je ervoor staat. Het zijn echter maar dagen als je erachter staat. 70 of 80 of 90 jaar. Och, wat is het? Vergeleken bij de eeuwigheid nog geen druppel van de oceaan. En dan is het voor de jongeren nog de grote vraag of ze zo oud zullen worden. Behalve de kortheid wijst dit heenvliegen ook op de rusteloosheid. Het leven is zo gejaagd. Die korte tijd zo vol. Hoe dikwijls zeggen we niet, ik heb geen tijd. We vliegen als een vogel door de lucht. Alsof we voortgejaagd worden, vervolgd door de drukte van onze bezigheden. En voordat we het weten is onze tijd voorbij. Er is een lied dat zegt, neem tijd om te knielen. Met andere woorden, laat de vleugels van het opgejaagde leven eens hangen. En strijk eens neer uit die gehaaste vlucht. Om u eerst eens af te vragen waarheen ge zo hard snelt, voordat ge uw eeuwige dood zou vliegen tegen de halte van uw graf. Want als er gezegd wordt, we vliegen erheen, dan gaat het er toch over waarheen. Waar zult ge zijn in de eeuwigheid? De een zegt, dat weet ik niet. De ander antwoordt, ik hoop dat het meevalt. Een derde moet bekennen, daaraan heb ik nog nooit gedacht. Wij vliegen erheen. Waarin? Aan deze vraag zit een andere vraag direct verbonden. Namelijk deze. Van waar zijn we gekomen? Waarheen en van waar? Als we het niet weten van waar, we kunnen ook niet weten waarheen. Waar is de reis begonnen en hoe is het begonnen? Het begon in de zonde. In zonde, zegt een andere psalmdichter, heeft mijn moeder mij ontvangen. Ik ben in ongerechtigheid geboren. Als dat begin niet zo slecht was, dan zou de dood ook nooit het einde kunnen zijn. Er zou geen graf op ons wachten als we geen zonde hadden. Maar het zijn onze eigen zonden die ons naar het graf slepen. En het is onze eigen schuld dat de dood er is. En nu wil Gods woord ons hier een halt roepen en zeggen, o mens, bedenk het dat er haast mee is. Het is nog maar even. Het zijn nog maar een paar dagen en moet ge voor God verschijnen. En dan wordt het eeuwigheid. Om te bedenken hoe duur de tijd der genade is, hoe kostelijk de dag der zaligheid is. Het heden der genade, die genadetijd waarin Gods woord het nog toeroept, dat er nog een borg voor de schuld is. Die nu nog staat te wachten op strafwaardigen om hun het leven in plaats van de dood te schenken. Zijn we het ermee eens dat de tijd snelt? Maak dan maar veel gebruik van de dag der zaligheid om geen rust te kunnen vinden. Voordat ge een verzoend God hebt gevonden. Dan alleen kunnen we onze weg met blijdschap reizen. Zover. Allemaal hartelijk welkom. We hadden niet op zo'n grote hoeveelheid verwacht, maar toch erg fijn dat jullie allemaal gekomen zijn. Maar in het bijzonder wil ik toch dokter Lieders hartelijk welkom heten. Die voor ons toch een inleiding zal houden over als genezen niet meer mogelijk is. Dokter, hartelijk welkom. Ook dokter Van Kempen van de Samaritaan. Mevrouw Dekker als verpleegkundige. Die is in de plaats gekomen voor Even Top. Die is door ziekte verhinderd om hier te zijn. En dokter Paul. Dat zijn leden dan van het forum. Maar dat ziet u, hebt u wel op het programma gezien. Allen hartelijk welkom. Ik hoop dat we toch een goede avond mogen hebben. En ja, een leerzame avond, dat is een beetje te veel gezegd, maar toch dat we allemaal tot nadenken gezet worden over de inleiding van het onderwerp. Dan wil ik nu graag het woord geven aan de avondvoorzitter, mevrouw Koningsveld.
Ja, en dan bestaat de NPV op Goeree Overflakkee 10 jaar. 10 jaar geleden zijn we... Ja, gekomen tot oprichting van een afdeling op Goeree Overflakkee, omdat er verontrustende ontwikkelingen waren in de gezondheidszorg. Het leven werd bedreigd. En we hadden de gedachte als afdeling van de NPV, dat we misschien daar nog wel wat tegen konden doen om overheidsmaatregelen tegen te houden die euthanasie en abortus mogelijk maakten. Dat is niet gelukt. Dat is een hele verontrustende ontwikkeling. En ja, daar moet je dan als NPV ook op inspelen. Vandaar dat we voor ons 10-jarig bestaan dit thema gekozen hebben. Want de mensen die niet meer kunnen genezen, hebben toch zorg nodig. En die zorg, die moet gegeven worden op een verantwoorde manier. Een christelijke manier. En wat is dan de plicht van een christen om, ja, zorg te verlenen? De mens wordt gezien als relationeel wezen, een relatie tot God, de medemens, de natuur en zichzelf. Dat zijn vier facetten waarin de mens leeft en waarin dat we ook vinden dat de zorg plaats moet vinden. Vandaar dat we het thema voor vanavond allereerst tot zichzelf, tot het lichaam waar dat u uit bestaat, de mens, dat we zeggen de lichamelijke zorg, de pijn, de benauwdheid, de angst, die moet bestreden worden. De natuur en de relatie tot God. Dus vandaar dat het forum bestaat gewoon uit vier mensen die al die facetten willen belichten in de zorg als genezen niet meer mogelijk is. Vandaar dat we, ja, zo breed samengesteld forum hebben met als thema eigenlijk waar de mensen ook het meest aan lijden, aan het lichaam. Dus daar wil ik het dan voor nu bij laten om dokter Lieversen het woord te geven. Nog enkele huishoudelijke mededelingen of iedereen zijn eigen kopje in de gaten wil houden voor de koffie straks in de pauze. En een wijziging op het programma van dat we nadat dokter Lieversen gesproken hebben toch even eerst de forumleden gelegenheid willen geven om zich voor te stellen en te zeggen wie ze zijn, zodat in de pauze nagedacht kan worden aan wie wil ik mijn vragen stellen. Is dat goed? Dan bij deze.
Dank je, Lieversen. Heb je even vragen opzij zitten?
Ja, prima.
De slechte gewoonte om wat snel te praten. Daarom, als u het gevoel heeft van die meneer die praat niet duidelijk meer, moet u wat gaan zwaaien, vooral u achter in de zaal. En dan probeer ik het tempo wat aan te passen. Die programmawijziging betekent dat u eerst een spreekbeurt krijgt van mij. Dat u daarna nog een paar spreekbeurtjes te achtereen krijgt. En ik ben dokter genoeg om te beseffen dat het een hele zit is. Daarom zou ik u willen uitnodigen, als u dat wil, ga even staan en de benen strekken. Gewoon even doen. Ja, nu even. Evenavond. Vindt u dat passend voor een feestelijke avond waarbij een jubileum gevierd moet worden? Pijnbestrijding, mensen die niet beter kunnen worden, hoe daarmee om te gaan, hoe daarop te reageren, hoe daarover te denken? Dat is een van de vragen die mij heeft beziggehouden en daar komen we in het verloop van deze avond waarschijnlijk nog een paar keer op terug. Van hoeverre is dat nou iets moeilijks, iets belastends of zijn er ook andere kanten aan te ontdekken? En wat heel makkelijk is in een zaaltje als dit, waarbij we allemaal met mensen bij elkaar zijn die niet in ziekenhuiskleren zitten, niet in ziekenhuisomgeving, geen nare luchtjes zoals het in een ziekenhuis wel eens kan zijn. We kunnen wel eens heel goedkoop praten over lijden en over ziek zijn. Waarbij dan uitspraken komen van, ik besef als ik hier sta, sta ik sommige mensen in het gezicht. Dus als ze af en toe een danspasje opzij maken en dan sta ik andere mensen in de weg. Het is niet anders. Uitspraken als pijn hoeft niet meer. Of variaties erop. Dat hoor je nogal eens. Dat hoor je, zie je wel eens in de krant staan, in allerlei tijdschriften. En ik maak het ook wel eens mee dat een patiënt zegt, een beetje ongeduldig, ja kijk eens, ik betaal mijn ziekenfondspremie, ik heb het gelezen in dat en dat tijdschrift, dat ja, ik heb er recht op dat u me beter maakt, op zijn minst dat ik nooit meer pijn heb. En dat maakt het niet altijd makkelijker, zowel voor de patiënt niet, als voor het hele behandelende team, om daarmee geconfronteerd te worden. Ik wil een klein onderzoekje doen, en dat geeft gelijk al een beetje wetenschappelijk cachet aan zo'n avond, een kleine enquête. Wie van u, steek gerust uw hand op als het zo is, heeft wel eens hoofdpijn gehad? Interessante uitkomst. Volgende vraag. Wie van u heeft wel eens buikpijn gehad? Ik merk, u bent bekend met het onderwerp. Wie van u heeft wel eens kankerpijn gehad? En dan wordt het een beetje moeilijker. U hoeft niet eerlijk antwoord te geven. U mag best uw hand anders ook laten hangen. Maar u voelt wel, als ik zo'n vraag stel, dan wordt het een beetje moeilijker om daar zomaar rustig over na te denken. En op een objectieve, verstandelijke manier, afstandelijke manier misschien, op te reageren. We voelen wel, pijn is iets, maar er zijn ook heel verschillende soorten pijn. En een van de belangrijke onderscheiden in soorten pijn, en ik zal deze avond een aantal medische dingen vertellen, en ik zal ook weer wat meer beschouwelijke dingen erover te zeggen. Maar om eerst een paar medische dingen te zeggen. Er is een verschil tussen wat we heet acute pijn en chronische pijn. Met acute pijn wordt bedoeld pijn die plotsklaps optreedt en meestal ook maar kort duurt. Zoals iemand blesseert zich bij een sportwedstrijd, ik verzin maar wat. Als iemand zie je ook dat hij pijn heeft, dat geldt ook voor mij, ik ben anesthesist in het ziekenhuis. Na een operatie, als de pijnstilling niet goed geregeld zou zijn, kan je dat zien aan iemand. Hij is bleek, misschien transpireert, heeft een hoge bloeddruk. Alle verschijnselen die iedereen duidelijk maken, die persoon heeft pijn. Misschien ook aan een gelaatsuitdrukking dat hij dat laat merken. Dat is bij chronische pijn, daarmee bedoelen we pijn die langer duurt, die niet zomaar overgaat, vaak heel anders. Aan zo iemand wordt vaak helemaal niet gezien dat hij pijn heeft, omdat we dat niet op die manier kunnen zien. Pijn die niet overgaat en dat blijft voortduren, maakt juist vaak wat je in de kolom rechts kan zien. Iemand wordt misschien juist meer vlak en het gezicht wordt juist mat. Zo iemand trekt zich misschien juist wat meer terug, gaat in een hoekje zitten. Heeft wat minder neiging om contacten aan te halen, te genieten van een boek of van muziek luisteren. Maar het geeft wel eens de verwarring van, heeft die persoon wel pijn of zegt hij het alleen maar? En dat niet serieus genomen worden, verergert de pijn nog. Dat gezegd hebbend brengt het al op een van de basisregels van hoe moeten we reageren. Ja, ook als dokter, maar ook als belangstellend familielid, kerkgemeentelid enzovoorts. Op iemand die daarmee te maken heeft. Pijn die niet overgaat. De eerste regel, en dat vertel ik heel vaak ook als ik met collega's erover praat, of met verpleegkundigen als we een keer erover brainstormen of lesgeven. De klacht serieus nemen. Dan zou je zeggen, ja, dat spreekt wel erg voor zich. Stel voor je als dokter niet eens serieus neemt, iemand pijn heeft. Toch is het niet zo heel vanzelfsprekend. Het blijkt bijvoorbeeld, daar is onderzoek naar gedaan in Nederland, dat bij mensen die kanker hebben en opgenomen worden in een ziekenhuis met pijn, dat is in een bepaald groot ziekenhuis een keer onderzocht, het bleek dat het merendeel van die patiënten niet eens gevraagd werd in het verloop van de ziekenhuisopname door artsen of verpleegkundigen. Hoe gaat het nu met de pijn? Er werd gevraagd naar, heeft u ontlasting gehad? Er werd de pols werd geteld, de temperatuur werd gemeten, maar daar kwamen ze helemaal niet voor. Naar de pijn werd niet gevraagd. En een verklaring zou kunnen zijn dat het helemaal niet zo leuk is om te vragen van, hoe gaat het met de pijn vandaag? Als je jezelf ook maar een beetje machteloos voelt van, en wat dan? Ik kan het noteren, ik kan het opschrijven en wat dan verder. Dan wordt het maar een beetje vervelend van om het zo aan te moeten horen. Terwijl het luisteren naar zo'n soort klacht en het ook zeggen van vertel eens wat meer van hoeveel pijn dan, of hoe zit dat dan precies? Waar voelt u dat? Is het steeds aanwezig? Kunt u ervan slapen of niet? Dat is een hele goede zaak voor de patiënt om de kans te krijgen er zo over te praten. Ik heb daar wat ervaring mee opgedaan. Ik kan me herinneren dat ik daar een heel speciaal voorbeeld van had, toen ik dat eens wilde uitproberen. Ik kan me herinneren een meneer die ik sprak op de polykliniek van de pijnbehandeling. En die had een soort gezwel dicht bij de long, aan de buitenkant van de long. En hij vertelde dat hij veel pijn had. Maar dat zei hij met het bekende, vlakke gezicht van mensen waarvan je vaak merkt, die hebben al langere tijd pijn. En ik ging op een gegeven moment tegen hem zeggen van, ja, maar dat kan ik me voorstellen, want dat gezwel wat u heeft in het longvlies, dat is een vreselijk soort tumor. Dat vreet zich in die ribben, dat maakt kapot die zenuwen die ertussen zitten. Bij elke ademteug moet dat pijn geven. Dat is een vreselijk soort pijn. Met dat ik dat vertelde, zag ik het gezicht van die man opklaren. Kunt u dat voorstellen? Eindelijk, dacht hij waarschijnlijk, eindelijk een dokter die niet hoeft te overtuigen, dat deze pijn niet is om mee te leven. En zonder dat er al iets gebeurd was aan de behandeling van de pijn, voelde hij zich al rustiger en geholpen. En dat is iets wat we allemaal kunnen doen. Pijn en de lichamelijke oorzaak van pijn, bijvoorbeeld als het om kanker gaat, wat daar aan te doen is, en om daar ook naar te kijken, daar dingen aan te meten,
Dat is een goede benadering van pijn, een noodzakelijke. Maar het is, we zijn tenslotte mensen, niet alleen met een lichaam, maar met ook andere kanten. Dat is door de inleiding, in de inleiding al gezegd. Vraagt ook aandacht voor de niet-lichamelijke aspecten. Daar komen we nog wat verder op terug straks. Ik wil niet elk punt behandelen, dat leidt wat ver. Maar ik wil dat punt van planmatige aanpak noemen. Het maakt uit in welke fase iemand is en hoe ernstig iemand eraan toe is, wat een goede benadering is. Ik kan me herinneren iemand die had zoveel pijn, dat hij helemaal geen zin had om daar uitvoerig over te praten. Of veel onderzoek wilde. Of uitleg van mij wenste over wat er allemaal wel mogelijk was en wat niet mogelijk was, de voor's en tegens. Doe wat, zei hij. Dus ik heb tegen hem gezegd, nou misschien is het in uw geval het beste om gelijk maar hier te blijven. Ja, want ik heb geen pyjama bij me. Ja, geen pyjama. Blijf gewoon hier. Kijken wat er nu aan de pijn te doen is, dat je in ieder geval vanavond, vannacht, eindelijk eens een keer kan slapen zonder steeds van pijn wakker te liggen. Dat is de stap 1. Dat hebben we zo geregeld, dat lukte ook. En de volgende ochtend zijn we eens gaan kijken naar stap 2. Is het mogelijk, nu hij wakker werd, om ook een soort van behandeling te gaan starten, dat hij terwijl hij wakker was, maar in bed lag, om ook dan met een draaglijke situatie te hebben. Om dan pas in een volgende fase te gaan plannen, met hem te gaan bespreken. Hoe kunnen we het zo aanpakken dat u ook uw bed uit kan, zonder al te veel last van pijn te hebben. Een planmatige aanpak. Het bijkomende voordeel van zo'n planmatige stappenplan is dat het ook een relatie opbouwt. Vooral ook omdat stapje voor stapje ook voor de dokter en de verpleegkundige en iedereen die ermee te maken heeft, te overzien is. Als je een doel kiest, veel te ver weg, wat maar vaag is, dan is dat, kan je het niet direct waarmaken en het bouwt ook nog niet direct aan die relatie. Er zijn een aantal zaken rond pijn die ik graag wil noemen, niet om u de les te lezen, maar die toch wel eens hinderlijk kunnen zijn als die te veel parten spelen in het denken van betrokkenen. Ik noem het misvattingen. En die misvattingen die gelden niet patiënten, dat wil zeggen niet alleen patiënten, maar evenzeer mensen die in het ziekenhuis werken of wijkverpleegkundigen of wie ook maar. Het zit een beetje in ons gebakken. Eén misvatting is van dat mensen die kanker hebben, als krijgen te horen, ja wat wil je, je hebt kanker, pijn hoort erbij. Dat is iets toch wel typisch Nederlands. Het blijkt namelijk dat in landen niet zo heel ver weg, Engeland bijvoorbeeld al, wordt dat toch wat anders ingeschat. Dat geldt niet alleen bij kankerpijn, maar bijvoorbeeld ook pijn bij een bevalling. In Nederland is een beetje de cultuur, ja, dat hoort er nou eenmaal bij, dus dan is het raar om er wat tegen te ondernemen. Terwijl in Engeland is het heel normaal om iemand die pijn heeft bij een bevalling, te kijken of goede bijenbehandeling dat beter kan maken. Het is zelfs zo dat het per land wordt wel eens uitgedrukt in hoeveel morfine wordt gebruikt in de medische setting. En er wordt wel eens uitgedrukt, dat klinkt misschien een beetje clean, in de morfineconsumptie per hoofd van de bevolking. Dat klinkt misschien wat technisch. Je kan praten over de benzineverbruik per hoofd van de bevolking. En zo kan je ook praten over het morfinegebruik. En dan blijkt dat in Engeland dat meerdere malen zo hoog is als in Nederland. Maar mensen zijn echt niet anders gebouwd dan wij lichamelijk. En in Denemarken bijvoorbeeld is het weer een aantal malen hoger dan in Engeland. En het heeft niks te maken met anders denken over of het gevaarlijk zou zijn of zo. Maar ik denk toch iets met de cultuur waarin we groot geworden zijn. Pijn hoort erbij. Misschien is het voor een deel waar, maar dat wil niet zeggen dat we niks tegen hoeven te doen. Morfine zou ook verslavend zijn. Ik heb het nooit meegemaakt, is net wat veel gezegd, maar ik heb het bijna nooit meegemaakt. Morfine als tablet of als met een pomp of wat ook maar, gegeven aan mensen met pijn, als pijnbehandeling, ik heb eigenlijk verslaving nooit gezien. Wat ik wel zie, maar dat is heel iets anders, is dat mensen die langere tijd morfine gebruiken als pijnbehandeling, daar geleidelijk aan meer van nodig hebben voor hetzelfde pijnstillende effect. Dat is een heel normaal verschijnsel, dat is ook goed te verklaren. Dat leg ik ook altijd uit aan patiënten. Want anders zouden ze kunnen denken, ik heb nu meer morfine nodig dan, zeg een maand geleden, het gaat zeker slechter met me. Het zou kunnen zijn dat het slechter gaat, maar dat iemand meer morfine nodig heeft, is ook een normaal verschijnsel van hoe het lichaam reageert op zo'n medicijn. Dat geldt voor meer medicijnen, voor sommigen geldt het niet, maar voor dit soort medicijnen geldt het wel. Er zijn ook mensen die wel eens zelf zeggen van, toch, maar ik wil geen morfine, want dat zou betekenen dat ik opgegeven ben. Nou, dat is een onderwerp voor een hele avond, om eens een keer misschien over te praten. Er is namelijk veel discussie op dit moment onder pijnartsen, of ik dat zo mag noemen, of morfines niet ook geschikt zijn voor niet alleen kankerpijn, maar ook pijnen die niet per se te maken hebben met kanker, maar ook met goedaardige aandoeningen, die ook heel moeilijk te behandelen zijn zonder morfine. En ook in die situatie geldt, en ook bij kanker geldt, van morfine is een goede pijnstiller en daarom geven we het. Dat kan zijn bij iemand die stervend is, maar kan ook heel goed zijn bij iemand bij wie het helemaal niet speelt, maar die heeft het voor een goede pijnbehandeling nu wel nodig. En de dosering die dan gegeven moet worden, is niet van tevoren te voorspellen. En die zal waarschijnlijk ook in de loop van de tijd bijgesteld moeten worden. Een van die basisregels is ook van geef niet een voorschrift als dokter van u krijgt een bepaald soort tabletten mee. En als u pijn heeft mag u er één nemen of twee, wat ook maar gezegd wordt. De bedoeling van een goede pijnbehandeling is om pijn zoveel mogelijk te voorkomen door de dag heen. Dus niet een tablet of een injectie enzovoort geven als de pijn er al is. Want voordat dan die behandeling werkt moet je nog een half uur of een uur wachten. Dan veroordeel je in feite iemand tot steeds elke dag zoveel maal daags ook pijn hebben. Dus de bedoeling van een goede pijnbehandeling, en dat is vaak ook heel goed mogelijk, zeker met nieuwe medicijnen die langer werken, die soms de hele dag door kunnen werken, stabiel, om het zoveel te geven, of zo vaak te geven, dat de pijn volkomen wordt. En het is zelfs heel aardig om te zien dat je dan ook minder nodig hebt van die stoffen voor een beter effect. Pijn en pijnis 2 hebben we al gezegd, maar ook pijn bij kanker. Daar zijn hele grote verschillen in soorten van pijn. En ik heb hier een soort grafiekje neergezet, wat daar iets van duidelijk maakt. Rode en blauwe kolommen en dan twee soorten. Aan de ene kant pijn die veroorzaakt wordt door het kankerproces zelf. Dat kan van alles zijn. Pijn die bijvoorbeeld groeit in de lever en door de uitzetting daar veroorzaakt dat dat een bepaald soort buikpijn geeft. Maar het kan ook zijn een acute pijn ten gevolge van het kankerproces. Om een voorbeeld te noemen, een gezwel wat in een bot zit, of een botuitzaaiing, die maakt dat daar een breuk ontstaat, dan is er plots een nieuwe soort ernstige pijn bij, die vooral bij bewegen heel enorm hinderlijk is. Dat vraagt een andere aanpak. De patiënt omschrijft het ook als een ander soort van pijn. De sheets gaan door de warmte van de lamp een beetje bol staan, daarom zie je soms de letters wat dubbel, dat ligt niet aan u, dat ligt aan, aan de projectie. Ja, je blijft dokter, dus je blijft daarop letten. Ja. Pijn te gevolgen van de behandeling bestaat helaas ook. Er zijn behandelingen die veroorzaken hopelijk een deel van de genezing, of soms alleen maar uitstel van overlijden, maar soms kunnen die ook pijn veroorzaken. Dat kan door bestraling, wordt bestraling op het hoofd-halsgebied, en dat de mondslijmvlies kapot is voor een bepaalde tijd, dat is een heel nare pijn. Dat met het praten en met het slikken enzovoorts heel hinderlijk is. Nou, al die soorten van pijn, er zijn talloze voorbeelden te noemen, die vragen een eigen aanpak. In het ziekenhuis waar ik werk, wordt nog als mens naar ons pijnteam verwezen. En al snel met de FIA, de patiënt die gebruikt al wat tabletten en zo, en het gaat allemaal moeizaam en de pijn is nog niet goed. Misschien moet daar maar eens wat dan heet een invasieve pijnbehandeling gebeuren. Invasief, kort gezegd, betekent dat niet de gewone soorten pijnbehandeling gedaan worden, maar dat met een naald of met iets anders de normale barrière van het lichaam doorbroken wordt. Een zenuw wordt uitgeschakeld in zijn geheel, of wordt een soort kathetertje ergens opgevoerd dat je medicijnen speciaal op die plaats kan brengen, bij die zenuwen waar de pijn ook gevoeld wordt, invasief. Nou, in het algemeen, daarom wil ik het graag iets van genoemd hebben, wordt wel eens overschat wat mogelijk is als er maar een pompje aan te pas komt, of een computertje, of iets anders wat technisch is. Ik heb zelf wel eens het idee, want het leidt eigenlijk ook wel eens wat af van degene die de pijn voelt, zodat andere vormen van hulp, van begrip en van bijstand die de patiënt misschien wat meer goed zou doen, niet gegeven wordt. Ik ben er niet tegen, ik verdien er voor een deel mijn brood mee, maar het is niet goed om dat te snel te suggereren. Een reële schatting is dat mensen met kanker, om toch de grootte van het probleem aan te geven, dat een driekwart in het verloop van hun ziek zijn te maken zal krijgen met matige tot ernstige pijn. Dat is heel wat. Driekwart zal waarschijnlijk te maken gaan krijgen met pijn. Maar 90% daarvan, van die 75%, zal heel goed geholpen kunnen worden, als er maar voldoende deskundigheid is, door redelijk simpele middelen die een huisarts eigenlijk goed zou kunnen overzien. In de praktijk blijkt dat bij minder procent te lukken. Dat heeft ook te maken met bijscholing en met bekendheidsgeven. En ook met die barrières waar we het net over hadden van, is morfine niet te gevaarlijk en dat soort van misvattingen. Maar het is maar een klein gedeelte van de patiënten met pijn die waarschijnlijk baat heeft van verwijzen naar wat we dan noemen een pijnteam. Waar mensen bij zitten die meer verstand hebben van wat kanker zoal het zou kunnen zijn. Waar soms een huisarts in functioneert of een internist, oncoloog of een anesthesist die bepaalde blokkades goed kan doen. Maar het hoeft niet voor iedereen nodig te zijn. We hebben het over heel moeilijk onderwerp. We praten over pijn, over kanker. Maar kanker is niet alleen pijn. Allerlei andere aspecten komen dan ook op de hoek kijken. En ik heb hier op een lijstje neergezet een heleboel klachten die wel eens genoemd kunnen worden. En als u er snel naar kijkt voordat de sheet dubbel gaat staan, dan ziet u dat de linker kolom allemaal lichamelijke klachten noemt. Jeuk, diarree, geen zin in eten hebben, allemaal lichamelijke klachten, kortademigheid. Terwijl rechts staan er meer problemen als angst, boosheid, financiële zorgen. Ik heb zelf als dokter moeten leren dat sommige van die lichamelijke klachten die links staan, voor mij misschien niet zo spectaculair overkomen, maar voor een patiënt enorm belangrijk zijn. Voor mij is een heel goed voorbeeld het geen zin in eten hebben. Anorexie wordt het wel genoemd, anorexia. Dat is voor iemand met kanker een ernstige zaak. Terwijl ik denk, nou ja, waarom zou je dan eten? Dan eet je toch niet? Is dat nou, ja, dat kon ik toen ik daar voor het eerst mee te maken kreeg, vrij lichtvaardig op reageren. Maar nu begrijp ik beter dat voor een patiënt die niet kan eten, dat een herinnering is aan, het gaat niet goed met mij. En soms komen er discussies thuis bij. En we willen de echtgenoot of echtgenoot in het grote borden volgestouwd met bloemkool aankomt zetten. En zegt van, eet toch. Ja, maar ik heb geen zin. Ja, maar je moet eten, anders ga je dood. En dat soort discussies die er dan nog bij komen. En nou is er heel wat over te zeggen, hoe daar goed op te reageren. Met verstandige adviezen rond dieet enzovoorts. Maar het is ook een lichamelijke klacht die aandacht verdient. Naast al die andere die er staan. Dit geheel noemen we palliatieve zorg. Palliatie betekent, kort gezegd, het verlichten van lijden in ruime zin. Daar hoort pijnbestrijding bij. Maar ook het omgaan met kortademigheid, obstipatie, jeuk enzovoorts. En ook nadenken over, wordt het tijd om na te gaan denken over de planning van als je er niet meer bent. Misschien over een testament nadenken. Hoe moet het straks met de kinderen verder? Moeten daar dingen voor gearrangeerd worden? Ook vragen die er onderaan staan. Nadenken over het afscheid nemen. Van kunnen bij de echtelieden over deze problemen ook samen praten, of is daar hulp bij nodig? Of spelen ze stommetje voor elkaar? Praten ze alleen maar over het weer en over andere onbelangrijke, misschien wat minder belangrijke zaken? En kunnen ze die hete, moeilijkere onderwerpen niet zo goed aan? Wat het over de medische aspecten van pijn? Het wordt met een moeilijk woord als nociceptie genoemd. Wat gebeurt er in het zenuwstelsel bij pijn? Welke zenuwen wel en welke niet? Wat gebeurt in het ruggenmerg, in de hersenen? Welke stoffen spelen een rol? Bijzonder boeiend. Ik zou graag een keer terugkomen om dat in detail te vertellen. Maar wat voor mensen vaak veel belangrijker is, is natuurlijk dat ze pijn kunnen voelen. En nog belangrijker, het laatste punt. Er is een verschil of je in een laboratorium een test doet met van wanneer voel je een hete staaf op de arm van 70 graden Celsius na hoeveel seconden. En dan zeg je, ja, nou is het, au. Dat is ook pijn. Of je praat erover, wat is lijden? Pijn lijden. En hoe daarmee om te gaan. En een heel belangrijk concept is door een zekere Cicely Saunders ontwikkeld. Sommigen van u zullen er wat van gehoord hebben. Een mevrouw die in Engeland de hospicebeweging zo'n beetje gestart is. Een jaar 25, 30 geleden. Ze heeft het begrip total pain ontwikkeld. Het wordt meestal op zijn Engels gezegd, totale pijn. En zij legde uit dat pijn in deze situatie bij iemand met kanker die weet dat hij niet lang meer zal leven, dat heeft altijd meerdere dimensies. Dat heeft altijd natuurlijk een fysieke kant. Er is een proces gaande van een tumor, misschien ook uitzaaiing, misschien ook op bepaalde plaatsen die veel klachten geven, is waar. Maar er is ook een psychische kant. De patiënt is misschien wel boos. Die huisarts had hij me maar eerder verwezen, dan was hij niet zo ver gekomen. Al of niet terecht. Of angst. Wat moet er straks van mij worden? Zal het straks zijn dat ik mezelf niet meer kan beheersen als het niet goed gaat? Of wat gebeurt er als ik doodga? Of als ik dood ben, is er dan nog wat daarna? Sociale pijn. wordt ook wel eens vergeten. Iemand die niet meer zijn beroep kan uitoefenen. De eenzaamheid die dat kan geven. Of het gevoel, ik tel niet meer mee voor mijn familie. Zit er nou eigenlijk toch maar een beetje te wachten tot ik er niet meer ben. Het niet meer meetellen of angst van, ik ben alleen maar een last voor mijn omgeving. Spirituele noden, geestelijke noden. Ik merk in mijn ziekenhuisomgeving, waar ook veel mensen zijn die niet gelovig zijn, dat woord existentiële noden vaak wat moderner klinkt. Ik heb er hetzelfde mee bedoelen. Want ook mensen die niet gelovig zijn, ook die denken na over, als zij ziek zijn, dat blijkt namelijk, dat is ook allemaal onderzocht die dingen. Mensen die ongeneeslijk ziek worden en niet gelovig zijn, ook die gaan nadenken over, heb ik het veroorzaakt? Heb ik daar schuld aan? En wat is de zin daarvan? Waarom ik? Waarom niet een ander? Ook al worden de vragen niet zo letterlijk altijd uitgesproken, die vragen die zijn evenzeer een soort pijn, kan je bijna zeggen, waar iemand mee te maken heeft. Nou is heel wat anders, ook hier, terwijl ik gezond ben, om over zoiets te praten of om het te ondergaan. Ik vond het zelf heel interessant om een boekje in de tijd te lezen van C.S. Lewis. Sommigen van u zullen het kennen. Het boekje is niet vertaald in Nederlands, het heet The Problem of Pain. Hij schrijft erin, het is een literator, hij kan heel mooi schrijven, over hoe is het toch denkbaar dat God, die intens goed is, dat hij pijn en lijden toelaat. Is die wel almachtig? Want als je almachtig is en intens goed, hoe kan ik dat rijmen? Nou, dat boekje, het is een paperback, geeft daar prachtige antwoorden op. Hij weet dat heel mooi, stap voor stap, bepaalde dingen over te redeneren. Maar er bestaat een ander boekje, dat is de tweede titel. Verdriet, dood en geloof. Dat boekje is in de tijd verschenen, anoniem. En pas na zijn overlijden is bekendgemaakt dat het van zijn hand is. Hij beschrijft daarin wat hij zelf doormaakt als zijn vrouw na een ziekbed door kanker overleden is. En hij beschrijft daarin het verdriet wat hij heeft. En de afstomping. En niet dat hij het geloof vaarwel zegt, maar wel dat hij bang is. Zal ik het geloof wel behouden? Die worsteling daarmee. Hoe die het interpreteert, hoe mensen goed bedoeld adviezen geven, maar ze komen niet aan als goed bedoeld. Hij weet het heel mooi als een soort van dagboek op te schrijven. Ik raad het boekje wel eens aan mensen die dat soort materie aankunnen en zelf ook in een fase van rouw zijn. Om het kan helpen die gedachten eens onder woorden te brengen, door een ander die dingen te horen uitspreken. Een soort lotgenotencontact met een boekje, zou je kunnen zeggen. Toch deze ook even. Die vraag waarom ik, dat is natuurlijk een hele moeilijke vraag. Zo moeilijk dat veel mensen zeggen van, we praten er overheen. En we gaan gauw, of we geven niet eens ruimte om die vraag hardop te stellen. Terwijl het kan een patiënt heel erg helpen, al is het nou om te merken dat de vriend, de dokter enzovoorts, misschien zich ook ongemakkelijk met die vraag voelt. Ik kan me herinneren dat heb ik een keer uitgeprobeerd. Ik weet niet of u zegt dat is passend geweest, maar iemand noemde er eens een keer wat over naar mij en ik zei van, ook Jezus, zei ik toen tegen hem, ook die heeft een keer waarom uitgeschreeuwd, namelijk toen hij aan het kruis hing. Hij schreeuwde die vraag uit van waarom hebt gij mij verlaten? Nou, heb ik er geen twijfel over of Jezus het antwoord wist. Dat wist hij heus wel. Hij had talloze malen uitgelegd aan zijn eigen discipelen dat het zou gaan plaatsvinden en waarom dat zou gaan plaatsvinden. En toch uit hij die vraag. Ik heb er niet veel meer over hoeven zeggen, maar ik begreep dat die meneer toen dacht van ja, daar zit wat in. Het is niet alleen een vraag om een antwoord, maar misschien is wel veel meer een uiting van het menselijk onvermogen op dit moment. En dat is dan dus, dat blijkt al uit het voorbeeld dat ik net noemde, niet alleen van de patiënt zelf. De familie kan het vaak het even goed en moeilijk mee hebben. En niet in de laatste plaats de verpleegkundige, de dokter, de wijkzuster die elke dag langskomt. Ik was een paar weken geleden op een congres en er was een speciale workshop. Die ging alleen maar over het lijden van de dokter. Moet je niet lachen. Moet je denken van, die hebben ook een beetje een softe invloed ondergaan. Het is goed dat ook die dokters, waar ik bij hoor, onderkennen dat ze ook een vorm van lijden hebben als ze geconfronteerd worden met patiënten die niet beter worden. Die misschien keer op keer niet beter worden. En die ook een beroep doen op iets wat er misschien nog niet is. En hoe daarmee om te gaan. Iemand die dat niet onder ogen wil zien, zal ook heel moeilijk met zo'n patiënt langs zij kunnen komen. Die onmacht geldt ook degene die op het stoel zit. Hebben we nog ongeveer 5 minuten, mag dat? Hier een paar opmerkingen. Ik moet iets opzij. Om iets van begrip te kweken van wat is het nou om zo ernstig ziek te zijn. En ik wil een enkel punt van noemen. Wat verlies je door ongeneeslijk ziek zijn? Je verliest het punt van veiligheid, van onsterfelijkheid. Nou, dat is een beetje een raar punt, want niemand van ons meent serieus dat we onsterfelijk zijn. Maar toch is het anders om te horen van je hebt kanker. Het komt toch wel wat dichterbij. Het heeft toch wat andere gevoelswaar om te praten over, zal ik kerst nog halen? Of is dit mijn laatste vakantie die we nog als gezin samen zullen hebben? Het kunnen genieten en hoe relaties te interpreteren, die krijgen allemaal wat andere kleur. Het geloof in een goede God, bijna onderaan. Dat is makkelijk om na te zeggen, als je goed gaat in je gezin, je huwelijk bloeit, de kinderen zijn gezond, je carrière gaat voorspoedig, dan wordt het wat makkelijker dan wanneer op één of meerdere van die punten het gaat knagen en gaat kieren. Het lichaam van bondgenoten, we zijn zo gewend, misschien sommigen van u niet helemaal, dat we gewoon kunnen staan en lopen, kunnen praten en horen. Maar als je lichaam voortdurend een bron van pijn is, of van ongemak, het gaat allemaal niet meer vanzelf. En je gaat het verwensen, dat ene been wat continu trekt en ongemak gevoel, je zou het eraf willen masseren of zelfs kwijt willen zijn. Is het anders, is een vraag die wel eens opkomt, om gelovig te zijn en met dit soort van zaken te maken te krijgen, dan voor ongelovigen? Ik weet niet of je het vervelend vindt, ik zou het over zeggen wat mijn ervaring zo is. Mijn ervaring is dat dezelfde ziekten gelovigen en ongelovigen overkomen. Misschien vindt u dat ook niet zo verrassend. En de reacties zijn ook vergelijkbaar. Er zijn mensen die gelovig zijn en heel moedig, bewonderenswaardig erop kunnen reageren. Maar die vind ik ook onder ongelovige patiënten. En er zijn mensen die het niet kunnen verstouwen, die depressief worden, alles iedereen de schuld geven, boos worden. Dat vind ik onder ongelovigen, maar ook onder gelovigen. Mensen kunnen depressief worden, te veel pillen slikken en allerlei andere dingen doen. Dat overkomt beiden. Maar er is een verschil, en dat zit meer in het laatste punt. Voor iemand die een bestaan van God kent en de Bijbel kent als Gods woord, is er wel een andere dimensie mogelijk. Het is mogelijk om bij die worsteling, die wel vergelijkbaar is, om ook een hand uit te steken naar een andere bron van hulp. En ik heb ook voorbeelden gezien dat het zichtbaar was. Niet alleen voor de persoon zelf, maar hoe het ook uitstraalde naar buiten toe. En misschien moet ik daar dan ook een beetje mee gaan afsluiten. Misschien is dat dan een mooi praktijkvoorbeeld. Ik kan me herinneren een mevrouw die verwezen was naar ons ziekenhuis voor een poging om een bepaalde operatie te doen, want die buik liep vast enzovoorts. Een mevrouw van net in de 70. Het bleek niet te lukken. Dat was niet een haalbare kaart achter de chirurg. En zelf zei ze, toen ze mij ontmoette om voor betere pijnbehandeling in aanmerking te komen, ik geloof ook niet dat het nog moet gebeuren. Ik weet dat het eind niet ver meer is. En dat zei ze daar, ze heel moe was. Ze kon eigenlijk de oogleden niet eens optillen van moeheid. Dus ze kon me niet aankijken. Terwijl ze allemaal zo zei, dat was een zuster van haar, steeds bij aanwezig. Zij heeft vanaf dat moment ook eigenlijk geen pijn meer gehad. Het lukte in haar geval, dat is niet altijd zo, prima. Ik zag ook een bijbeltje op haar nachtkastje liggen, zo'n typisch beduimeld bijbeltje, waar je kan zien, daar wordt zeker elke dag even in gekeken. En ze zei ook van, weet u dokter, ik ben er ook mee bezig, van als dat dan zo allemaal gaat gebeuren straks, en ik ga dood. Een vraag die me bezighoudt is, zal ik straks het aangezicht van de Heer Jezus zien? Dat vroeg ze mij. Ik had er niet gelijk iets op ten antwoord, dus ik zat wat te bladeren en ik liet wat zien uit Openbaring 21, dat vond ze heel mooi. Maar ik zag in haar gezicht van, ach, die dokter weet het ook niet veel beter dan ik, hoe het allemaal precies zit. Ze vond het wel aardig dat die dokter ook een poging deed om Gods woord over te slaan. En ze zei van, zo ben ik ermee bezig. Ze was niet aan het berusten alleen in haar lot, maar ze was ook aan het uitzien naar een ontmoeting met God. Daar zag ze naar uit. Op die manier, afzien van die operatie, wat ook geen haalbare kaart was, en uitzien naar die ontmoeting met God, dat had een een sfeer om zich heen waar veel mensen ook van onder de indruk waren. Een dag of zes later, of precies zes dagen later, is ze overleden op een zondag. Ik was nog 's morgens in het ziekenhuis bij het visite lopen. En ze was dan op haar apart kamertje met een heleboel familie eromheen. Wel 14 man in een klein kamertje. En zij was in coma. En ik hoorde de familie praten, jongeren en ouderen. Erg, hè, dat het toch zo moet gaan met iemand. Dat heeft ze toch niet verdiend. Daar moesten ze toch wat aan kunnen doen. En wat ik niet zo vaak doe, dat deed ik toen wel, ik ging zo'n preekje houden. Ik zei van nou, ik denk dat het toch even tussen beiden moet komen. Want ten eerste, ik vind dat u eruit moet gaan dat deze mevrouw u waarschijnlijk kan horen. Want iemand in coma, dat weet niet altijd zeker hoeveel ze kan horen en hoeveel niet. Maar ga er wel vanuit. Maar iets anders is, ik weet niet hoe moeilijk ze het nu heeft. En ik heb je verteld over het feit dat ze die laatste zes dagen niet meer over pijn geklaagd heeft. En waar ze mij over verteld had, hoe ze aan het nadenken was over die eeuwige toekomst die haar wachtte. En hoe ze daar niet bang voor was, maar in tegendeel naar uitzag. Het was een beetje stil toen ik dat zo verteld had. Maar ik dacht, ik moest het toch even voor haar opnemen en dat zo vertolken. En ik denk ook een beetje dat misschien als afsluiting, voorzitter, dat pijn ga ik niet verdoezelen, het lichtvaardig opnemen. En het lijden, dat is vaak heel erg zwaar. En dat is niet alleen voor de patiënt zo, maar ook voor de familie en voor alle betrokkenen. Maar het heeft een andere kant. En lijden helemaal wegbannen als iets van dat is alleen maar iets om negatief over te kunnen denken. Wat geen plaats in ons leven zou mogen hebben. Ik weet niet of dat iets te lichtvaardig gedacht is.
Dank u wel, dokter Lieversen, voor dit leerzame referaat. En om te eindigen bij wat u vertelde over die mevrouw, wil ik de vraag stellen, is dat dan het doel van het lijden? En mag dat het doel van het lijden zijn? Om uitzicht te hebben op een eeuwige toekomst. Ik wil dan nu overgaan tot het voorstellen van de forumleden. We hebben nu veel gehoord over de pijn en vooral de bestrijding daarvan bij kankerpatiënten. Maar het thema is als genezen niet meer mogelijk is en er zijn meer ziektes met mensen die vaak langer lijden, hevig lijden en die in de chronische zorg terechtkomen. Daarom is dokter Van Kempen hier ook om daar iets meer over te vertellen en ik wil vragen of dokter Van Kempen zich voor wil stellen met iets wat hij in zijn dagelijks werk doet.
Een paar minuten gekregen, dus ik heb het geprobeerd heel kort en globaal te houden.
Voor de mensen
die mij nog niet kennen, ik ben Sjaap van Kempen. Ik ben verpleegersarts, werkzaam in de Samaritaan. Verpleeghuis hier in Sommersdijk. En ik wilde eigenlijk drie dingen eventjes kort belichten. Dat is, wat is het verpleeghuis? Heel globaal. Wat is verpleeghuisgeneeskunde? En hoe breed kan je palliatieve zorg zien? Ik zal er niet al te specifiek op ingaan. Het verpleeghuis op zich is een plaats waar mensen huisvesting krijgen, waar mensen behandeling krijgen en waar mensen ook een begeleiding krijgen. Dat is allemaal heel breed. Maar het zijn wel mensen die dus niet in staat zijn om in hun eigen omgeving te kunnen blijven door allerlei oorzaken. In Nederland zijn ongeveer of ruim 300 verpleeghuizen, 350. En het verpleeghuis hier in Sommersdijk, de Samaritaan, dat heeft een regiofunctie. Dat houdt in dat het gebied Goeree-Overflakkee, daarvan worden de mensen opgenomen. Maar ook daarvan buiten. Maar dan moet er een bepaalde vorm van relatie zijn. En meestal is dat een relatie in de vorm van familie. Samaritaan heeft 150 bedden. 60 bedden voor somatische mensen. Dus dat zijn mensen die lichamelijke problemen hebben, lichamelijke ziekten en aandoeningen waardoor ze hulpbehoevend zijn. En 90 bedden voor PG-patiënten, als dat genoemd wordt, bekende dementerende ouderen. Verpleeghuis heeft een aantal functies. Een belangrijke is de 24 uur zorg en verpleging. Een andere functie die het verpleeghuis heeft is reactivering. Dat is een mooie naam voor, neem als voorbeeld iemand met een CVA die een aantal dingen niet meer kan of onvoldoende kan. In het verpleeghuis wordt dan geprobeerd om door middel van reactivering die functies weer te verbeteren of te herstellen. En zo doen die iemand in een betere toestand te krijgen en mogelijk zelfs nog te kunnen ontslaan naar of de thuissituatie of naar een verzorgingshuis. Revalidering, dat is ook een functie die het verpleeghuis kan hebben, een beetje afhankelijk van waar het verpleeghuis gesitueerd is. Hier in de Samaritaan is dat een hele kleine groep. En bij revalidering is denk ik een heel mooi voorbeeld iemand die een been of een amputatie heeft ondergaan, meestal van het been, onder- of bovenbeen. En die dan toch weer met behulp van hulpmiddelen en met behulp van een stuk ondersteuning door bijvoorbeeld de fysiotherapeut weer leert lopen en desnoods ook toch weer in staat is om zichzelf weer te verzorgen. Andere functies die een aantal medewerkers vanuit het verpleeghuis hebben is een ondersteuning in de verzorgingshuizen. Een aantal substitutieprojecten vinden plaats een aantal jaren al in de verschillende verzorgingshuizen, waar dus een aantal mensen ondersteund door het verpleeghuis dus verblijven en wonen. En nog een taak is dus de consultatiefunctie, maar dat geldt dan meer voor de huisarts, wanneer die een patiënt in de thuissituatie heeft die problemen heeft waar hij het niet meer aan kan. En dan kan hij in principe advies aanvragen bij een van de verpleegersartsen. Na aanleiding van een bezoek van die verpleegersarts kan er dus allerlei hulp geboden worden. Dat kan ook betekenen dat de ergotherapeut in huis komt of de fysiotherapeut. Wat is nu verpleeghuisgeneeskunde? Dat is denk ik heel moeilijk om het kort uit te leggen. Ik heb een aantal termen daarvoor opgezocht. En het is in principe een hele complexe vorm van gezondheidszorg. Waar vier punten heel centraal staan. Het is een continue zorg, dus het is 24 uur per dag. Het is ook langdurig. Iemand heeft vaak een aandoening die vele jaren hem of haar blijft achtervolgen. Het is ook een bepaalde systematische manier van werken, verplegen en verzorgen. En met een mooi woord multidisciplinair. Dat wil zeggen heel veel verschillende beroepsgroepen. Denk aan de ziekenverzorgende, aan de fysiotherapeut, aan de dominee, etc. Heel veel mensen werken samen aan de zorg rondom de verpleeghuisbewoner. In die zorg zitten ook een aantal zorgaspecten. En dan kijk ik meer naar de verpleeghuisarts. Die heeft eigenlijk drie taken, zoals een huisarts dat ook heeft in principe. Een stukje preventie, dus voorkomen van een aantal ziektebeelden als dat mogelijk is. Ook de genezing is een belangrijke factor toch ook in het verpleeghuis. En dat is net ook al genoemd door mijn collega. Palliatie, het verzachten van het lijden of van de pijn. En een aspect is natuurlijk het verzorgende. De ziekenverzorging en de verpleging. Die zorgen ervoor dat in ieder geval een stuk begeleiding, verzorging en verpleging gegeven worden. De mensen in het verpleeghuis zijn toch over het algemeen hoogbejaarde mensen. En ze hebben dus vaak langdurige en complexe gezondheidsproblemen. En wat je dus ziet is dat ze functiestoornissen hebben. Ze kunnen bijvoorbeeld niet meer lopen. Ze kunnen bijvoorbeeld bepaalde dingen niet meer uitvoeren. En dat kan zich dan ook uit in handicaps. Het doel van verplegers is die mensen zo goed mogelijk te laten leven en te laten functioneren. Dat is een heel breed begrip. En het beoogt ook die ziektes en handicaps die mensen dan hebben, zoveel mogelijk te voorkomen en of te verminderen. En als mensen ziek worden, is in eerste instantie ook de bedoeling om die ziektes weer te genezen. En dan moet u meer denken aan een verkoudheid, een blaasontsteking. Dat zijn dingen die in principe ook in een bepaalde fase, levensfase, toch prima te behandelen zijn. Echter, een groot deel van de bewoners, patiënten in het verpleeghuis, die zijn eigenlijk niet meer gezond te maken. Denk bijvoorbeeld aan de man of vrouw met een ernstige reuma. Dat is eigenlijk niet te genezen, dat is alleen maar proberen de klachten daarvan te verminderen. En eigenlijk is permanent die invaliditeit, die hulpbehoevendheid is aanwezig. En in de zorgsector wordt vaak gesproken over cure en care. Dat zijn twee Engelse woorden. Een collega heeft er ook een aantal genoemd. Om aan te geven dat in het ziekenhuis zijn we ingesteld op een stukje genezen. Nou, mijn collega is dan ook voor een groep mensen waar het eigenlijk niet meer speelt. Dat zijn ook mensen die uitbehandeld zijn en die dus inderdaad hun pijn verlichten. Of althans, dat wordt dan gedaan voor hun. Het verpleeghuis is een instelling waar meer care gegeven wordt. Zorg voor de mens. In hele brede zin. Wat je wel ziet in verpleeghuizen is dat mensen, ze zijn hoogbejaard, ze hebben meerdere aandoeningen, vroeg of laat toch achteruit gaan, zowel geestelijk als lichamelijk. En er kan er dus op een gegeven moment een situatie ontstaan dat mensen zo ziek zijn, dat is dan een medische term, maar in ieder geval dat de behandeling medisch gezien niet meer zinvol is. Je kan natuurlijk heel veel doen, maar het is toch denk ik niet de bedoeling om alles te doen wat kan, want dan kan je ook mensen inderdaad meer last geven dan het genezingsproces wat dan eigenlijk niet meer aanwezig is, om dat te ondersteunen. En dan wordt er ook wel eens gesproken van de terminale fase. Nou, het hoeft niet een terminale fase te zijn van een kankerpatiënt, maar het kan ook een terminale fase zijn van iemand die door allerlei aandoeningen toch ernstig ziek geworden is en eigenlijk niet meer te genezen is. En dan wordt vaak, na overleg met alle betrokkenen, de verpleging, de familie, wordt er een palliatief beleid gevolgd. Dat wil dat een aantal zaken wel of niet meer gegeven worden. En dat dus de zorg, de accent van de zorg, niet meer op genezen ligt, maar op de palliatie. En naar aanleiding van de vraag ook in dat forum wilde gaan zitten, las ik in Monitor, dat is een blad van het Academisch Ziekenhuis Rotterdam, dat minister Borst, die heeft ook recent nog een brief geschreven aan de Tweede Kamer, waarin dus een centraal thema was palliatieve zorg in de terminale fase. Er kwamen dus een aantal knelpunten naar voren, dat er eigenlijk te weinig plaatsen waren, of zijn waar palliatieve zorg, goede zorg gegeven kan worden, en dat er ook een stuk deskundigheid, zo ook al genoemd, toch vaak ontbreekt. Vanuit de overheid willen we dat dus ook wat proberen te stimuleren. En er zijn een aantal samenwerkingsverbanden, en ik begreep ook in dat stukje, in samenwerking ook met de Daniël in Hoed, om die zorg toch wat te verbeteren. Palliatieve zorg werd erin omschreven, en ik kan het eigenlijk niet beter doen dan die aspecten om te noemen. Dan ziet u ook dat palliatieve zorg heel breed is. Het is een manier van begeleiden. Het is multidisciplinair, wat ik net al noemde, met heel veel verschillende mensen proberen die zorg zo optimaal mogelijk te maken. Een belangrijk aspect is dus gericht op die pijn- en symptoombestrijding, om die weg te nemen. Het is de zorg voor de mens in zijn ziekte. Het is aandacht voor de psychosociale aspecten en ook de geestelijke aspecten. Het ondersteunt en begeleidt de patiënt en diens naaste bij de voorbereiding op het sterven, wat dan meestal toch gaat volgen. En een ander aspect is dat het eigenlijk start op het moment dat genezing niet meer mogelijk is. Dus het is echt een omzwaaien van de ene behandeling, niet meer streven naar een stuk genezing wat eigenlijk niet meer mogelijk is, maar streven naar een stuk palliatie. Dit was eigenlijk wat ik in het kort eventjes kwijt wilde over mijn rol heen.
Van Kempen, als NPV hebben we ook een thuiszorgproject waarin heel veel vrijwilligers die hier ook in de zaal zitten aan meewerken, om de mantelzorg te ondersteunen. Palliatieve zorg, of palliatie, is afgeleid van het woord pallium. En dat betekent dus een Latijns woord voor mantel. Mantelzorgers, is net al genoemd, is de familie, buren die direct in de omgeving van de patiënt zijn, maar vaak toch tekort komen in het zorgen voor de patiënt. En vandaar dat de NPV een thuiszorgproject heeft met die vrijwilligers die vaak ingeschakeld worden door de professionele hulp. Nou, iemand van de professionele hulp zit hier, dat is mevrouw Dekker, is wijkverpleegkundige. In eerste instantie zou Evert Top hier zitten, de thuiszorgcoördinator, maar die is door ziekte verhinderd. En mevrouw Dekker heeft zich bereid verklaard om vanavond in het forum te zitten. Zij werkt vaak wel samen met de thuiszorgcoördinator, dus kunnen we er ook wat meer over vertellen. En daar geef ik ze nu even gelegenheid voor.
Corrie Dekker, voor degenen die me nog niet kennen, wijkverpleegkundige sinds ongeveer 8 jaar middelhaar in Sommersdijk. En inderdaad, als wijkverpleegkundige heb je veel te maken, denk ik, met inderdaad de thuiszorg, de mantelzorg. En een verlengde daarvan toch ook sinds enige tijd met het ziekenhuis. Tot mei dit jaar heb ik in de uitvoerende zorg gezeten. Sinds mei is dat even veranderd. Zijn we 2 projecten gestart. 1 project is een project dat in het ziekenhuis speelt. Vandaar dat ik contact heb met Evert Top. Daar zijn we werkzaam als thuiszorgvertegenwoordiger samen met een collega. En daar bereiden we de ontslagsituatie naar de thuissituatie voor. In die zin hebben we contact met alle afdelingen. En dus ook met broeder Top om te bekijken in het ziekenhuis al of iemand weer vanuit het ziekenhuis met ontslag naar huis kan. Dat project loopt vanaf 1994 en dat wordt regelmatig geëvalueerd. Daarin hebben we natuurlijk een grote signalerende functie. Ook vanuit het ziekenhuis naar de thuissituatie contact met de familie om het ontslag voor te bereiden. En ook in die zin palliatieve zorg, de continuïteit van zorg te waarborgen. Daarnaast zijn we vanaf mei dit jaar begonnen met een ander project. Dat is de gezinszorg en de wijkverpleging. We hebben samen een afdeling opgericht. En dat is de indicatieafdeling zorg thuis. Omdat ze eigenlijk de zorgverlening los wilden koppelen van het vaststellen van de zorg, ben ik tijdelijk uit de zorg gestapt. En doe nu samen met een andere collega de indicatiestelling in de thuissituatie bij de mensen. Dat wil zeggen dat we daar kijken welke zorg gegeven kan worden door gezinszorg en wijkverpleging of eventueel andere hulp. Die vaststellen van die zorg staat dus eigenlijk los van wat gezinszorg en wijkverpleging kunnen bieden. Als er andere zorg nodig mocht zijn, dan kunnen we daar ook op inspelen. Dus het is ruimer opgezet dan alleen gezinszorg en wijkverpleging. En dat project loopt in ieder geval tot volgend jaar mei 1997. Om te kijken of het inderdaad gecontinueerd kan worden. Want dat is uiteindelijk de opzet. Dat het gaat meer om de continuïteit van zorg meer te waarborgen. En via die continuïteit ook gewoon meer contacten met andere instanties te onderhouden. Zodat je eigenlijk behalve gezinszorg en wijkverpleging ook een ruimer aanbod kan geven aan de mensen in de thuissituatie. Zodat we niet alleen gericht zijn op gezinszorg en wijkverpleging, maar gewoon alle zorg eromheen ook voor de mensen kunnen realiseren. Hier wil ik het eigenlijk eventjes bij laten. Ik was helemaal onvoorbereid vanmiddag gevraagd om hier te komen. Maar mocht u vragen hebben op het gebied van verpleging, verzorging en die laatste functies, dan hoor ik dat graag.
Dank voor uw woorden. We horen een heleboel over de praktische invulling van de zorg voor mensen die niet meer genezen kunnen. Daar is ook een heel psychisch aspect, geestelijk aspect. En vandaar ook dat dominee Paul in ons midden is als ziekenhuispastor, die dus vaak geconfronteerd wordt met zieke mensen. En ook hij zit in het forum en zal zich nu aan u voorstellen.
In feite ben ik op een dubbele manier betrokken bij deze problematiek. Ik ben voor 2 dagen per week verbonden aan het ziekenhuis in Dirksland en de overige tijd aan de hervormde gemeente in Dirksland. De contacten in het ziekenhuis zijn wel eens kortstondiger dan met gemeenteleden, ook vanuit mijn vorige gemeente. Dan kun je soms een veel langere weg gaan met mensen. Laat ik even van het laatste uitgaan. Het begint gewoonlijk bij het feit dat iemand dan net te horen gekregen heeft dat hij of zij een hele ernstige ziekte heeft. En ik word er nog wel eens bijgeroepen als men na diverse behandelingen te horen krijgt dat er eigenlijk medisch gezien geen perspectief meer is op genezing. Dat zijn vaak hele emotionele momenten. En als men dan mij erbij roept, dan probeer ik in de eerste plaats stil te zijn, te luisteren, om zo intens mogelijk de ander te leren kennen. Hoe reageert die ander? Is er een soort ontkenning van het probleem? Is er een wegvluchten, soms naar allerlei alternatieve therapieën? Is er zelfbeklag? Is er woede? Is er berusting? Het gaat er dan vooral om de ander te leren kennen en dat de ander mij ook leert kennen. Op dat moment probeer ik zo terughoudend mogelijk te zijn in het geven van antwoorden, maar lees bijvoorbeeld wel eens Psalm 130, een psalm uit de diepte, waarbij alle vragen nog open blijven. Het is bijzonder mooi als je elkaar wat vaker kunt ontmoeten en kan proberen een band op te bouwen. Vaak komen dan diepere en betere gesprekken, waarbij alle waarom en waartoe vragen ook wel aan de orde komen. Als het ziekteproces verder gaat, dan komt er toch een moment dat ik probeer te vragen aan degene die zo ernstig ziek is. Kunt u sterven? Bent u daar innerlijk bereid toe? Bent u geestelijk bereid God te ontmoeten? Mag u weten van de vergeving van schuld door het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus? En als men daar eerlijk op ingaat, en dan kan het zijn dat men nee zegt, dat men of heel veel aarzelingen heeft, dan wil ik daar inhoudelijk op ingaan. Anderen die ja zeggen, dan mogen we verder gaan in het Bijbelse zicht op ziekte en dood, dat er ook genezing is door de dood heen, en namelijk de eeuwige genezing. Vervolgens kan in deze gesprekken ook wel eens naar voren komen, ons leven is in Gods hand. Daarom is genezing wat dat betreft altijd mogelijk. Ik ben al vele jaren lid van het NPV. Ik heb ook gelijk toegezegd om vanavond mee te werken. Maar dat is mijn moeite met het thema van vanavond. Als genezen niet meer mogelijk is. Ik denk dat vanuit de macht van God gezien genezen altijd een mogelijkheid is. Alleen ik weet ook wel dat medisch gezien dat misschien in 99% van de gevallen niet het geval zou zijn. Maar dan zou ik het ook liever zo zeggen. Als genezen onwaarschijnlijk is, of als medisch gesproken het sterven verwacht wordt. In Oude en Nieuwe Testament is toch duidelijk sprake van de genezende werking van de Heere God. En ik heb het in mijn jeugd bijvoorbeeld ook meegemaakt, in de gemeente waartoe ik behoorde, dat een vrouw zeer ernstig ziek was, in het ziekenhuis ook opgegeven was, de familie al erbij geroepen werd, omdat het overlijden verwacht werd, en ze een tijd later toch weer in de kerk zat. Er zijn dingen mogelijk, maar dan ligt het tegelijkertijd heel moeilijk. Want dan vraagt men ook, ja, mag ik nou nog bidden om genezing? Of kan ik dat nou beter niet meer vragen? Vervolgens probeer ik ook aan de orde te stellen of er onbeleden zonden zijn tegen God of de medemens. In Jacobus 5 wordt gezegd wat er gedaan mag worden als iemand ziek is. Dan mag je de ouderlingen roepen, die mogen dan bidden. Ook de ziekenzalving wordt daar genoemd, dat laten we nu maar buiten beschouwing. Maar daar staat ook de schuldbelijdenis. Bijvoorbeeld, belijd elkander de misdaden. En zo hij zonden gedaan zal hebben, het zal hem vergeven worden. Ik heb meegemaakt voorbeelden waarbij een man bepaalde zonden beleed tegen zijn vrouw. Die hij nooit gezegd had tegen haar en dat zij hem vergaf. Ik heb meegemaakt dat familieveders vanaf een sterfbed bijgelegd werden. Dat zijn heel ontroerende dingen. Het is niet alleen tegenover God, maar ook tegenover elkaar. Vervolgens heb ik hier geschreven, maar dat is eigenlijk al gezegd door dokter Lieversen, als mensen in coma geraken, dan ga ik er maar van uit dat ze me toch horen. Dus ik spreek ze ook in direct toe. Lees ook een Bijbelgedeelte en bid met ze, alsof ze het kunnen horen. En vervolgens, om het nu af te ronden, als iemand in de uiterste fase is, en dat maak ik dus nog wel eens mee in het ziekenhuis, dat iemand stervende is, de familie is opgeroepen, en dan is het geen predikant, omdat men niet trouw meeleeft met een kerkgenootschap, of de predikant is niet bereikbaar op dat moment, dat ik dus in de allerlaatste fase erbij geroepen word, soms bij patiënten die ik helemaal niet ken. Dat is dan altijd heel erg moeilijk. Ik probeer dan heel kort iets te weten te komen van deze patiënt. En kies gewoonlijk een Bijbelgedeelte, dat u zelf ook achterin een psalmboekje kunt vinden, in de ziekentroost, of sommige troostelijke uitspraken van de Heilige Schrift om in doodsnoden te bidden, of sommige uitspraken dienende voor de kranken in hun uiterste. Ik denk dat dat wat te weinig gebruikt wordt. En we hoeven het ook niet in die vorm te doen, zoals het daar staat, dat is ook wat ouderwet. Maar er worden Bijbelgedeelten aangereikt die dan zeer van toepassing zijn. En dan mag er ook het gebed zijn voor de zieken en de familieleden. Ik besef dat dit uiterst kort is, maar ik had maar een paar minuten. En we kunnen straks wellicht verder gaan.
Paul, hartelijk dank voor uw woorden. Ik wil dan nu de pauze inluiden. Ik denk dat iedereen wel graag een kopje koffie lust. Dus we hopen dat daarvoor gezorgd kan worden. Maar u kent nu de mensen die achter de tafel zullen zitten straks. Ik hoop dat u bereid bent om de vragen die bij u opgeborreld zijn tijdens de inleidingen en de woorden van de forumleden, om die te stellen. En vervolgens ook die vragen te stellen waarvan u denkt van, ja, daar heb ik nu niks van gehoord. Daar zou ik toch best nog wel wat meer van willen weten. Ik beloof niet dat alle vragen aan de orde zullen komen, maar we hopen toch dat u reageert. Nog een, ik weet niet, misschien zijn er mensen die weggaan na de of in de pauze, of dat hopen we natuurlijk niet. Maar als ze weggaan, dan is een kleine attentie omdat we 100 jaar bestaan. Dus ga niet weg zonder of de pauze aankomt. Over 9:30 willen we de pauze houden, dan kunnen we. Ja? Om het heel praktisch te houden, geef ik de forumleden om de beurt het woord. En dan beginnen we met dominee Paul, die krijgt 10 minuten.
Het is klein hoor.
Ja. De eerste vraag die ik hier voor me heb is: mogen we blijven bidden om genezing? En er wordt gelijk bijgezegd: ik denk als we het woord lezen dat we dat tot het einde mogen blijven doen. In grote lijnen ben ik het ermee eens. We mogen altijd blijven bidden om genezing. Alleen, er is wel een maar. Het kan zijn dat iemand zich zo vastklampt aan gezondheid en het leven hier, dat hij de dood niet onder ogen wil zien. En dan is het een oneigenlijk bidden. En dan is het een verdringen van de dood. En ik moet denken aan een heel ontroerend voorbeeld dat ik meegemaakt heb. Een kind van 9 jaar. Die heel ernstig ziek was. En dat was een jongetje dat echt kinderlijk geloofde. En hij verlangde ernaar om te sterven, om altijd bij de Here te zijn. Maar hij zei tegen mij: ik merk dat mijn familieleden zo graag hebben dat ik hier nog blijf. En daarom bid ik om genezing. Dan hou je het op een wonderlijke manier samen. Een volgende vraag. Hoe te handelen als iemand met het verstand alles weet, maar zelf zegt Christus niet persoonlijk te kennen met het hart? Bijvoorbeeld na het ontvangen van het bericht van ongeneeslijk ziek te zijn. In zijn algemeenheid moet ik zeggen dat je zo iemand dus op dezelfde manier behandelt als welk ander gemeentelid ook. En dat heeft niet te maken met ziekte, maar we moeten altijd bereid zijn. En als iemand dan zegt, ik ken Christus niet persoonlijk, dan probeer ik erachter te komen, hoe komt dat? Is er misschien een heel eenzijdig beeld over de uitverkiezing? Waar zit het op vast? Of kent iemand de Bijbel heel erg slecht? In zijn algemeenheid moet ik zeggen, dan heeft het niet direct meer met ziekte te maken. Maar dan is het heel in zijn algemeenheid. En dan verwijs ik nog wel eens naar Handelingen 16, waar de gevangenbewaarder zegt tegen Paulus en Silas: wat moet ik doen om zalig te worden? En dan is het korte en krachtige antwoord: geloof in de Heer Jezus Christus. Nou, vervolgens moet dat natuurlijk helemaal uitgewerkt worden. Maar dat is dus eigenlijk onafhankelijk van ziekte. Een volgende vraag. Als verpleegkundige vind ik het altijd erg moeilijk om met patiënten over geestelijke zaken te spreken. Kunt u eens wat praktische tips geven? Sommige mensen reageren al bij voorbaat negatief, ook als je het gesprek positief begint. Nou, dat is waar. Sommige mensen geven geen enkele medewerking. En dat gebeurt bij mij ook wel. Over het algemeen ga ik in het ziekenhuis dus naar mensen toe die bij opname toestemming hebben gegeven dat ik ze opzoek. Maar daar gaat ook wel eens wat fout. En ik heb het dus wel eens meegemaakt dat ik iemand op wilde zoeken. Ik vertelde wie ik was en iemand reageerde gelijk met: oh nee, gaat u maar een deurtje verder. Nou, dat was, dat kwam er zo uit. Nou, daar ga ik ook absoluut niet zitten, want de patiënt mag daar toch zelf over beslissen. En ik ga geen misbruik van mijn positie maken als gezonde dat ik er toch bij dat bed kan gaan zitten. Dus ik ben blijven staan. Maar dan ga ik er wel graag op in.
Ik zeg, nou, het lijkt wel alsof u daar in het verleden negatieve ervaringen mee gehad hebt. Zo bent u erg, ja, bent u erg negatief behandeld door de kerk of zo, dat u daar zo afwijzend tegenover staat. Nou, en gewoonlijk krijg je dan gelijk een verhaal te horen. En met zo'n patiënt heb ik daar toch 10 minuten aan zijn bed staan praten. En aan het eind bedankt u die me. Zulke dingen gebeuren, ja, daar is geen methode voor. Dan eigenlijk wel, stel jezelf kwetsbaar op. En als men het niet wil, is er heel vaak een oorzaak waarom men het niet wil. En ja, of die verhalen dan van frustraties al of niet terecht zijn, zo komt het er in ieder geval over. Aan de andere kant moeten we ook altijd beseffen dat een gesprek, zeker een vertrouwelijk gesprek, een heel persoonlijk gesprek, lang niet altijd door mensen gevoerd wordt. Ik heb een echtpaar meegemaakt dat na 40 jaar huwelijk, man en die vrouw geestelijk absoluut niks van elkaar wisten. En als je dan als wildvreemde komt, ook als verpleegkundige of als predikant, dan kun je niet verwachten dat men gelijk alles zegt. Dus het is soms ook een onmacht van de mensen. En voor een goed gesprek is altijd iets nodig voor twee kanten. De ander moet medewerking verlenen en wij kunnen dat niet afdwingen. En misschien dat je juist als verpleegkundige door hele praktische aandacht, dus echt op je vak en al het menselijke eromheen, een stuk vertrouwen wint, waardoor soms terloops toch wel eens wat opmerkingen gemaakt kunnen worden waar je mee verder kunt gaan. De laatste vraag, hoe denkt u over ziekenzalving? Hebt u er ervaring mee? Ziekenzalving wordt genoemd in Jacobus 5. In Jacobus 5 wordt in de context van dat vers 6 keer het gebed genoemd. Persoonlijk gebed, gebed met elkaar en het gebed van de ouderlingen. Ik wil dat absoluut voorop stellen. Het gebed is het centrale en er staat ook dat de Heere opricht en geneest. Maar daar staat dus ook iets over de schuldbelijdenis, waar ik daarnet over sprak. In de derde plaats wordt die ziekenzalving genoemd. In de Calvinistische traditie is dat niet gebruikelijk. De laatste jaren wordt er meer aandacht voor gevraagd. Ik heb me daar vrij uitvoerig in verdiept, omdat ik in mijn vorige gemeente daar een vraag over kreeg. Of ik dat wilde doen bij een zieke. En toen is mij opgevallen uit de kerkgeschiedenis dat de christelijke kerk het altijd gedaan heeft. Onder ons leeft vaak de gedachte alleen de apostelen deden het, in Marcus 6 en Jacobus 5. Maar de christelijke kerk heeft het alle eeuwen door gedaan. Tot in de middeleeuwen toe en halverwege de 12e eeuw is er om allerlei redenen heel veel misbruik gekomen. Toen is het een sacrament der stervenden geworden, het laatste oliesel. En dat enorme misbruik heeft bij Luther en Calvijn veroorzaakt dat ze gezegd hebben dat werkt toch niet en dat doen we dan maar niet. De Oosters Orthodoxe Kerk is bijvoorbeeld blijven doen. Die heeft dus al 2000 jaar dat ze het doen. Ik denk dat het een voluit Bijbelse zaak is. Als zieken erom vragen, zal ik er ook heel serieus op ingaan. Ik heb het in de praktijk ook een paar keer gedaan. En ik heb ook verhalen gehoord van anderen die dat verteld hebben, dat er ook hele wonderlijke genezingen hebben plaatsgevonden. Maar ook, en dat was een vrouw die ik hier in Dirksland ontmoette in het ziekenhuis, die zei dat ze met haar vreselijke ziekte eigenlijk helemaal geen raad meer wist. Toen heeft ze in de gemeente waartoe zij behoorde ook die zalving ontvangen. En ze heeft dat ervaren als een symbool van de Heilige Geest. En dat ze weer moed en kracht kreeg om verder te gaan. Ik sluit me wat dat betreft ook het liefst aan bij de vroegchristelijke formulering dat het een zalving is tot heling van ziel, geest en lichaam. In de eerste plaats de ziel. Tweede plaats de geest en derde plaats het lichaam. Wie daar meer over wil weten, ik heb er 2 artikelen over geschreven vorig jaar in Bijbel en Wetenschap. En die kan het van mij krijgen.
Dank u. Ik weet niet of het er uit de zaal kort gereageerd wil worden op wat dominee Paul net geantwoord heeft. Dan is daar nu gelegenheid voor.
De vraag is, om even voor iedereen te herhalen. Als je bidt tot genezing tot het laatste toe, dan mag het geen dwingen worden. En inderdaad, daar moet dus de overgave zijn in Gods hand. Er mag gebeden worden om genezing, Maar ik weet ook van een ouderling die ziek was, heel ernstig ziek. En er werd heel veel voor hem gebeden om genezing. Maar hij voelde dat de ziekte steeds verder ging. En toen zei hij op een gegeven moment, ik ga sterven. Maar laat het dan ook op mijn begrafenis blijken dat God goed is. Want hij geeft me door de dood heen een volkomen genezing. Dan geven we het op die manier toch over in Gods hand en wordt het niet het dwingen en het krampachtig vasthouden van de dood niet onder ogen zien en hoe dan ook hier moeten blijven.
Dank u wel. Mevrouw Dekker heeft ook enkele vragen voor zich. Haar tijd zullen we niet beperken.
Dat is niet zo erg. Moet je ten allen tijde een terminale patiënt als verpleegkundige toch Gods woord aanreiken? Je kunt als christen je plicht voelen, terwijl de patiënt er misschien geen behoefte aan heeft. En hoe kun je een gesprek openen? Kan ik misschien op reageren vanuit verschillende posities die ik op het ogenblik heb in de zorgverlening? Moet je ten allen tijde bij een terminale patiënt als verpleegkundige toch Gods woord aanreiken? De eerste reactie is, die plicht voel ik om iets in ieder geval te zeggen bij een terminaal patiënt. Dat voel ik persoonlijk, dat is een persoonlijke mening, als mijn plicht. Hoe je dat invult, dat zeer persoonlijk is. En dat de ene zorgverlener anders mee omgaat dan de ander. Maar ik heb voor mezelf het gevoel als ik ergens ben, dat ik toch over dit aspect niet mag zwijgen. Dat is in één situatie makkelijker. Je komt als wijkverpleegkundige regelmatig bij iemand. Je weet op een gegeven moment of bij het eerste gesprek al hoe iemand geestelijk gesteld is, hoe die tegenover deze zaken staan. Dan komt zo'n gesprek eigenlijk vanzelf. Dan gaat het ook geleidelijker. Maar je komt ook in situaties waar vanaf het begin dat je ook weet dat iemand niet kerkelijk meelevend is. En dan is het vaak toch een bepaalde ingang zoeken om een gesprek te openen. Ik moet zeggen, meestal lukt dat wel. Al ben ik me daar zeer van bewust dat het altijd is in afhankelijkheid van de Heer. Ik heb heel vaak dat ik gewoon zeg ook, hoe moet ik in deze situatie toch over deze geestelijke zaken beginnen? Hoe moet ik dat doorbreken? En dan is het in afhankelijkheid van de Heer om een weg daarin te vinden. Als ik in mijn positie ben van inteker, dan kom ik heel vaak bij mensen. Eenmalig, één bezoek. En dat zijn vaak toch ook situaties waar vaak terminale mensen zijn die hulp vragen, dan kom ik om de hulp te bespreken en daarna geef ik mijn gegevens over aan de uitvoerende en kom ik niet meer bij deze mensen. Ik heb verschillende keren dat ik toch op dat moment niet gesproken heb over deze geestelijke zaken en daar heb ik voor mezelf toch heel vervelende gevoelens over gehad, dat ik toch ben gaan vragen aan de Heer om een weg daarin te vinden, om dat te veranderen. Ik moet zeggen, dat blijft iedere keer een vraag in iedere situatie hoe je dat moet doen. Ik voel het dus wel als een plicht. Maar of dat iedere keer goed gaat of lukt, dan moet ik het toch iedere keer aan de Heer overlaten. En dan staat hier misschien, als iemand geen behoefte heeft, dat weet je sowieso niet natuurlijk als je eenmaal bij iemand op bezoek komt. Maar hoe kun je een gesprek openen is denk ik erg belangrijk. En als ik eenmaal bij iemand op bezoek kom, dan zeg ik eigenlijk, meestal als aansluiting zoek je naar woorden van troost. Ook heel vaak in droeve situaties. En dan is mijn uitgangspunt vaak dat ik vraag, hebben jullie nog enige kerkelijke achtergrond? Nog enige steun aan kerk of omgeving. Dat is meestal een opening in zo'n kort gesprek. Dat iemand daar toch steun aan mag hebben. En dat is vaak de opening dat je of een gesprek even kan voortzetten. Of het altijd in iedere zorgverlening nodig is, als je gewoon langer bij iemand komt, dan is het inderdaad, denk ik, niet van toepassing dat je iedere keer over deze geestelijke zaken praat. Want je komt als verpleegkundige om zorg te verlenen. En de scheiding van pastorale zorg en verpleegkundige zorg moet je ook voor ogen houden. Dus daar kun je geen definitief antwoord op geven. Inderdaad kan het gebeuren dat iemand inderdaad zegt dat hij er geen behoefte aan heeft. En dan hoeft het ook, denk ik, ook geen groot gesprek te zijn. Maar dat je toch met iemand erover kan praten. Dat er opening is en dat dat het belangrijkste is. In elke confrontatie over geestelijke zaken. Ik het hier nog even bij laten. Praktisch ervaart u de praktische thuiszorg van de Nederlandse Patiëntenvereniging. Persoonlijk heb ik die steeds als praktisch ervaren en ook als prettig. We hebben natuurlijk toch toenemende zorgbehoeften bij de mensen. En ook kom je steeds weer complexere situaties tegen in de thuiszorg. Waar tegenover staat dat er niet altijd evenveel tijd voor is om al die zorg te verlenen die je graag zou willen geven. Omdat er gewoon het budget van de overheid niet voor toereikend is. Dat heeft tot gevolg dat je steeds meer een beroep zult moeten doen op vrijwilligers. En dat hebben we ook gewoon het laatste jaar ondervonden. Zegt de patiëntenvereniging zelf ook. Er wordt eigenlijk nog veel te weinig een beroep gedaan door kruiswerk en gezinszorg of de patiëntenvereniging. Maar Middelhorn in Sommersdijk doet het eigenlijk het meest van alle andere gebieden. Dus daar zijn we op zich blij mee. Misschien dat ook concentratie van mensen inhoudt. Ik denk Oost-Vlakke is toch over het algemeen meer mantelzorg aanwezig. Ook vaak West-Vlakke. En Midden-Vlakke, Middelhorn en Sommersdijk ligt dat soms iets minder. Dus dat je meer een beroep moet doen op inderdaad ook de patiëntenvereniging. We kunnen altijd een beroep op hen doen. En heel vaak is het toch in te passen. Dus dat loopt naar onze ervaring goed. Als je merkt dat de zorg te veel is voor een mantelzorg, en ze erkennen dat niet, hoe kun je daar als vrijwilliger hulpverlening op inspringen? Ik denk dat de signalerende functie heel belangrijk is als vrijwilliger. Het kan verschillende oorzaken hebben dat mensen toch willen volhouden om die zorg zelf te geven. En dan kan het ook zijn dat je zelf denkt dat iemand het niet kan volhouden, maar dat hij toch meer draagkracht heeft dan wij wel eens denken. Dat komt voor en het komt ook voor dat het inderdaad te veel is en dat ze het niet kunnen toegeven omdat mensen denken dat ze de plicht hebben om zoveel mogelijk zelf die zorg te geven. Hoe je daar het beste mee om kan gaan, het mooiste zou zijn om dat toch spreekbaar te maken. Dat kan, als de mantelzorg het zelf ontkent, gewoon heel moeilijk liggen. Maar dat je dan andere mensen inschakelt om het in ieder geval met elkaar spreekbaar te maken. Dus dat vrijwilligers ook professionele zorg inschakelen. Die signalerende functie is denk ik dan heel belangrijk. En dat we met elkaar gewoon die situatie bespreken. Want we hebben het inderdaad wel meegemaakt. Dat je denkt dat iemand het niet aan kan. En dat de ander er toch anders tegenover staat. En dat hij zegt, ja, de draagkracht is toch groter misschien dan we denken. En dat we het met elkaar proberen bespreekbaar te maken met de familie. Of dat de beste manier is. En als alleen vrijwilligerswerk erin is en geen professionele zorg, Dan kun je altijd natuurlijk bellen naar wijkverpleeg of gezinszorg. Ook die signalen geven. En dat wij proberen een bezoek te brengen bij de mensen. Zodat ze... Want het is ook heel vaak dat mensen dan niet precies weten van... Hey, kan ik nu toch al een beroep doen in deze situatie of voor die dingen? Bij wijkverpleeg of gezinszorg een heleboel dingen weten de mensen wel, maar toch is het toch altijd nog een beetje... Ja, die plicht, dat plichtsgevoel om het toch zelf vol te houden.
Hartelijk dank, mevrouw Dekker. U hoort over NPV thuiszorgproject dat de wijkverpleging ervaart dat het effect heeft. Wij als NPV merken ook dat we erg veel werk hebben. Er heeft een vrijdag een oproep in de krant gestaan voor iemand... Die wil gaan wandelen met iemand die in een rolstoel zit. We vinden het heel jammer. We hebben geen enkele reactie gehad. En we hopen dat we vanavond uit de zaal toch nog iemand zich bereid verklaart om af en toe met iemand te wandelen. Want daar hebben we gewoon toch een tekort aan. Ik dacht dat Aad Bom al naar huis gegaan is. Maar u kan altijd bij het bestuur u aanmelden om dat te doen. Ik maak gewoon even van die gelegenheid nu gebruik om dat onder de aandacht te brengen. Dan verder denk ik dat ik dokter Van Kempen nu het woord geef. Die heeft de meeste vragen om dan af te sluiten met dokter Lievers. Is dat goed? Ja?
Twee vragen inderdaad. De eerste is, wordt in de opleiding tot arts wel voldoende aandacht besteed aan pijnbestrijding en palliatieve zorg? En worden huisartsen ook bijgeschoold over nieuwe ontwikkelingen in de pijnbestrijding? Of is het afhankelijk van de interesse van de artsen zelf? Nou, op het eerste in te gaan, voldoende aandacht. Ik denk dat dat altijd moeilijk blijft, want u moet toch denken aan een opleiding waar toch een aantal jaren duurt. Waarin er heel veel aspecten van de gezondheidszorg en de geneeskunde eigenlijk in behandeld moeten worden. Er zullen altijd zaken blijven die misschien onvoldoende behandeld worden. Dus ik vind het aan de ene kant heel moeilijk als je het verhaal hoort van de mensen die er uiteindelijk tegenaan lopen, de patiënten met hevige pijn, et cetera. Dan zou je zeggen ja, ik denk dat dat inherent is aan het opleidingsmodel. En over die bijscholing, inderdaad, dat hangt eigenlijk grotendeels af van de interesse van de arts zelf. En ja... Je moet daar ook weer in zien, neem dan het voorbeeld van een huisarts, die moet van zoveel facetten van de gezondheidszorg, van de huisartsgeneeskunde zoveel weten, dat hij op een gegeven moment toch een aantal dingen misschien wat interessanter vindt en daar zich wat meer in verdiept. En hij zal dus ook niet alles perfect kunnen weten en kunnen behandelen in vergelijking met weer een specialist. Dus een huisarts blijft toch iemand die van heel veel dingen wat minder weet dan een specialist. De volgende vraag is, bestaat er in de Samaritaan concreet een beleid om te beslissen of, en zo ja, hoe lang bijverschijnselen, en hier wordt dan een longontsteking genoemd en dergelijke, bij chronische, bijvoorbeeld MS-patiënten, nog niet of niet meer behandeld worden? In die zin is daar geen echt concreet beleid van wanneer je wel en wanneer je niet meer moet behandelen. Wel is het zo dat een aantal dingen op papier zijn gezet, in de zin van waar moet je aan denken wanneer dit gaat spelen. Je moet het ook zo zien, als arts bouw je een bepaalde relatie op met een patiënt. Rondom die patiënt is familie. Daar zitten ook verpleegkundigen die lopen daar omheen. Iedereen die heeft op een gegeven moment toch een bepaald beeld van de patiënt. Iemand heeft vaak ook een chronische ziekte. En dat kan dan inderdaad betekenen dat iemand in de loop der jaren steeds verder achteruit gaat. En dan kan er inderdaad een moment komen dat... er op een gegeven moment gedacht wordt van, moeten we nu nog wel behandelen, ja of nee? En dan moet u dat echt zien als iemand heel erg ziek is. Daar moet u in meenemen dat iemand zelf ook, toen hij nog goed was, daar ook een bepaalde mening over had misschien wel. Dat is vaak toch ook wat je bespreekt van, nou wat wilt u inderdaad nog, en dan spreek ik dus wel met name voor somatische patiënten, wilt u nog wel een behandeling, ja of nee? Aan de andere kant heel veel mensen, denk aan dementerende mensen, daar kan je dat gesprek niet mee voeren. Het is wel zo dat, zeker in het verpleeghuis bij ons dan, dit soort beslissingen uiteindelijk genomen worden door de arts. Maar dat die zich natuurlijk wel daarin ook laat leiden door alle andere mensen die de zorg rondom die patiënt geven. Dit wat betreft die twee vragen.
Dank u wel. Ik stel me voor dat dit een opmerking uitlokt. Uit de zaal. Niet.
Zal ik even bij gaan staan, want ik heb het idee dat ik anders heel weinig gezichten goed zie. Er zijn heel veel verschillende soort vragen gekomen en om me aan de tijd te houden zal ik, doe ik er natuurlijk geen recht aan elk van die vragen door ze heel snel proberen wat over te zeggen. Maar nogmaals, heel verschillende vragen. Een vraag gewoon in volgorde van de briefjes. Iemand zegt elke dag hoofdpijn. Dat zal zeker alleen maar psychisch zijn of zou er meer aan de hand kunnen zijn? Ik begrijp dat die vraag opkomt. Inderdaad, zou het vooral psychisch kunnen zijn? Maar ik kan me heel goed voorstellen, ik ben geen expert op het gebied van hoofdpijn, dat als zoiets zo lang speelt en inderdaad dagelijks belangrijk aanwezig is, dat er reden is om met de huisarts te overleggen, vraag het niet wat nader onderzoek doet voor de neuroloog of zo. Misschien is er een behandeling die effectiever is dan die tot nu toe gegeven werd. Waar ik wel voor wil waarschuwen voor, niet alleen hoofdpijn, maar andere soorten van goedaardige pijn, dus pijn waar niet kanker of andere duidelijke ziekten een oorzaak van zijn, laat niet te snel zenuwen uitschakelen. Ik weet dat er collega's van mij zijn die dat heel makkelijk en snel doen, maar niet elke pijn reageert er goed op en het komt ook voor dat er een nieuwe soort pijn voor in de plaats komt. Misschien dat ik dan meer vragen mee oproep dan beantwoord met het laatste. Discussies over euthanasie, er wordt vaak pijnbestrijding gezegd en dan wordt er gezegd, ja, angst voor pijn dat hoeft niet meer, want er is nu zoveel mogelijk op het gebied van pijnbestrijding. Mijn ervaring is dat angst kan je niet zo goed wegpraten. Je kan er wel begrip voor tonen. En in mijn ervaring is angst voor pijn vaak meer een reden dat mensen bang zijn voor de toekomst en die niet aan willen of ook over euthanasie gaan praten, dan pijn zelf. Daarom ga ik niet te snel het weg rationaliseren. Iemand waar ik kort geleden mee te maken had, die zei van, ik ben zo bang dat ik zal stikken. Daar was medisch gezien geen enkele reden voor. Bij die vorm van kanker is het heel onwaarschijnlijk. Maar de man had er reden voor. Hij had zijn eigen vader zien stikken toen die ging sterven. Dus het was niet zomaar weg te praten, dus daar wel begrip voor tonen. En toezeggen van, we laten u niet in de steek en we zullen zorgen dat we effectief hulp geven, zo snel als het nodig is. Dat was helpender dan zeggen, ja, daar hoef je echt niet bang voor te zijn. Het is ook niet zo dat iedereen die pijn heeft, vooral bang is en bezig is met het pijn gebeuren. Ik kwam een mevrouw erin, die was verwezen wegens pijn, die had ze ook. Maar toen ik vroeg, wat is hetgene wat u nou het meest bezighoudt? Zij zei, ja, weet u, ik heb een zoon, die gaat over 6 weken trouwen. Die komt ervoor naar Nederland, notabene. Maar wat me het meest bezighoudt, daar lig ik werkelijk wakker van, zal ik erbij kunnen zijn? Dat was wat haar het meest bezig hield. En niet de pijn die wel degelijk heel ernstig aanwezig was. Zo'n soort vraag en het antwoord dat erop kwam, gaf meer aan waar we ons op moesten richten. Kijken of het haalbaar was om die tijd te halen en min of meer goed die dag mee te maken, dan alleen maar pijnbehandeling met een prik of een pil. Ik besef, het is maar een half antwoord. Is het mogelijk dat er kanker is waar geen pijn bij aanwezig is? Dat is zo. Er zijn vormen van kanker dat het probleem pijn niet speelt. Iemand zegt, ik heb iemand meegemaakt en die had, kreeg allerlei morfine rond de operatie. En weken later is ze nog steeds aan het afkicken. Ja, het wordt gezegd, dus ik kan moeilijk zeggen, is niet waar. Ik ben natuurlijk wel benieuwd wat er precies speelt. Of de pijn wel of niet nog aanwezig is. Of dat men inderdaad een soort afhankelijkheid van de psychische effecten van morfine heeft veroorzaakt. Door een misschien niet heel verstandig pijnbeleid. Kan ik niet goed overzien. Het is denkbaar als je iemand ongelimiteerd morfine aanbiedt, terwijl de pijn er niet meer is en iemand kan het zelf regelmatig blijven toedienen. Dat doe ik wel bij kankerpijn, maar als dat niet speelt, dan is het denkbaar dat iemand zich een afhankelijkheid bij veroorzaakt. Dat is denkbaar. Overigens is een morfinepomp zelf te bedienen na een operatie, in mijn ervaring, een hele effectieve methode. En we doen dat bij ongeveer 10% bij onze operatiepatiënten. Zonder het probleem van afkicken enzovoorts. Hier wijst iemand mij terecht over het woordgebruik van dood en sterven. En het wat door elkaar. Dat wordt wel wat makkelijk over gepraat, zegt iemand hier ook. Dat wil ik erkennen. Daar wordt makkelijk over gepraat. En zeker ook in zo'n setting moet je ervoor oppassen dat we daar misschien ook te lichtvaardig over spreken, dat wil ik erkennen. Wat voel je in het algemeen als je kanker hebt in het beginstadium? Misschien wel niks, is het juiste antwoord. Misschien wel niks. En dat komt ook voor dat iemand krijgt te horen ja, dat die vlek die u heeft, of die bobbel die er zit, die nou weggehaald is, dat is toch een vorm van kanker. En dat betekent dat we wel of niet moeten nadenken of er uitzaaiingen zijn, en wel of niet moeten kijken of er verdere behandeling nodig is. Maar het hoeft niet per se dan al bepaalde lichamelijke klachten te geven. Maar misschien wel gaat er wat tollen in het hoofd. Waarom worden pijnklachten vaak niet serieus genomen? Ik ga er snel doorheen om een beetje aan de tijd te houden. Bijvoorbeeld bij whiplash, hè, de aandoening iemand met een klap van het hoofd en bijvoorbeeld met nekpijnen en andere klachten. Met name die pijnen waarbij je niet ziet aan iemand, zijn moeilijk serieus te nemen voor de omgeving. Bij reuma is het niet moeilijk, dat zie je. Je ziet die handjes en je ziet het. Dat, bij kanker ook, je ziet het. En het is een feit pijn waarvan je de oorzaak niet goed ziet. Daar is het moeilijker voor iedereen om die serieus te nemen. Hier iemand die een theologische vraag naar aanleiding van het punt zegt, dat het waarom. Ook Jezus die heeft inderdaad, de Heer Jezus heeft geroepen, waarom? Maar toch niet het machteloosheid, staat hier. Daar zal heel wat over te zeggen zijn en zeker zal dominee Paul er ook meer over kunnen zeggen. Toch denk ik, de Bijbel is er niet zuinig over om te zeggen dat de Heer Jezus geleden heeft. Was hij machteloos? Nee, wat de mensen zeiden, hij zichzelf redden kan hij niet. Dat is een halve waarheid. Hij kon het natuurlijk wel als hij het had gewild. Ik lees in de Bijbel ook dat Jezus dodelijk beangst was. Dat hij zweette bloed. Dat is niet gering. Dus als ik die dingen lees, dan durf ik toch te herhalen dat ook Jezus geleden heeft en angst gekend heeft. En als ik dat tegen mijn patiënten wel eens noem, dan kan ik me voorstellen dat er troost van uitgaat. Dat ze het begrijpen wat het betekent dat er een hoge priester is die kan meevoelen in onze zwakheden. Want zo wordt het toch geleerd. Morfine bij kortademigheid. Hoeveel? Het wordt een soort expert meeting om daar in detail over te gaan praten. Wat vindt u van de formulering 1 milligram per 10 kilogram lichaamsgewicht? Vindt het allemaal prachtig. Het belangrijkste is doseren op effect. Dat is denk ik voor degene die de vraag gesteld heeft een beter antwoord. Doseren op effect. Ik ben heel blij met de vraag waar het erom gaat dat morfine inderdaad een effectief middel is om kortademigheid te bestrijden. Terwijl vaak in medische en verpleegkundige opleidingen gezegd wordt dat morfine gevaarlijk is, want het kan ademdepressie geven. Dat is een theoretisch iets, want als ik vraag, heb je het wel eens gezien? Zegt iedereen altijd, nee, nooit gezien. Maar dat staat toch in de boeken? Ja, het staat wel in de boeken. Maar niemand heeft het ooit gezien. Iemand heeft dus een keer geleerd aan verpleegkundigen, morfine in de terminale fase is altijd levensverkortend. Dat bestrijd ik. Pijn is levensverkortend. En sommige medicijnen kunnen inderdaad soms als bijeffect dat het leven bekort wordt. Terwijl we dat niet bedoelen. Maar het is ook zo dat een effectieve pijnbehandeling maakt dat iemand vaak langer leeft. Dat is ook een onbedoelde bijwerking, zeg ik er wel eens cynisch bij. Maar als iemand weinig pijn heeft en daardoor weer zin in eten heeft, weer zijn bed uit kan, weer zin in bezoek heeft, dat is levensverlengend. Komt even goed voor. Iemand vraagt nog naar de titel, of naar de schrijver van het boekje Verdriet, dood en geloof, dat was Lewis, gespeld L-E-W-I-S. Er zijn heel veel goede boeken over dit soort onderwerpen. Eén boekje wil ik nog noemen, omdat de vraag gesteld werd van hoe kan je dat leren met zieke mensen omgaan. Een boekje wat geschikt is voor verpleegkundigen, zelfs voor dokters. Dokters zijn vaak eigenwijs, denken van dat heb ik nodig van boekjes. En ook geschikt is voor mensen die niet een verpleegkundige of medische achtergrond hebben, maar bijvoorbeeld vanuit een kerkgemeente aan ziekenbezoek doen, of pastorale zorg willen geven. Het is een boekje van Nico van der Voet en dat heet Doorlopend Bezoek. De titel is al een dubbele bodem, want het bezoek komt en loopt weer door. En het is ook doorlopend bezoek, wat ook wel eens heel vermoeiend en te veel kan zijn. Een prachtig boekje, wat zowel over de pastorale kant als over de psychische kant enzovoorts heel veel handreiking geeft. Akkoord?
Ja. Dokter Lievers, zijn er nog vragen die branden in de zaal? Die is eigenlijk blijven liggen en ik denk dat die voor dominee Paul is. Wil u nog?
Ik
Kijk, lijden herinnert de mens aan de eindigheid van het hier nu-maals. Veel meditaties benadrukken dit. Geldt dit ook voor verstokte atheïsten? Christenen ervaren, denk ik, altijd lijden. De gebrokenheid, et cetera. Dus zou dit dan permanent gevoelen? Lijden herinnert dus aan de eindigheid van het hier nu-maals. Geldt het ook voor verstokte atheïsten? Ja, ik denk het wel. De evolutietheorie, zoals die dus in de vorige eeuw ook vooral opgekomen is, benadrukt dat ook heel duidelijk. De dood hoort bij het leven. En als je inderdaad met mensen spreekt die dus niets van het christelijk geloof moeten weten, dan heb ik ook wel mensen gesproken die zeggen, nee, ik zie er volstrekt niet tegenop, want het is een hele gewone natuurlijke zaak dat je na 70, 80 of 100 jaar een keer komt te sterven. Dus ja, dat maakt het gewoon wel erg moeilijk natuurlijk om verder te gaan. Maar voor een christen is het de wetenschap dat er in het begin het paradijs was. En dat door de zonde het leed en ook de eindigheid van het bestaan, de dood, in deze wereld gekomen is. Maar anderen ervaren dat dus helemaal niet. En toch is het ook weer heel opmerkelijk. Als dan, zo probeer ik dan eigenlijk toch een beetje op in te gaan. Als mensen dan zeggen, nee, de dood is heel natuurlijk en heel gewoon. Van, ja, maar waarom hechten dan zoveel mensen aan dit leven? Waarom houden ze zo krampachtig eraan vast? Waarom doet iemand soms de meest vreemde dingen om maar in leven te blijven? Is het dan toch niet iets dat diep ingeworteld is in de mens, dat hij geschapen is om te leven en niet om te sterven? En als er staat, christenen ervaren denk ik altijd het lijden. Zouden dit permanent gevoelen? Dan denk ik ja. En dan zou ik graag willen verwijzen naar Romeinen 8. Waar gesproken wordt over het lijden van de schepping. En daar wordt ook gezegd dat de geest, met een hoofdletter de Heilige Geest, dan mee getuigt. Dus dat de christenen ook het lijden van deze schepping voelen in het uitzien naar het openbaar worden van de kinderen Gods. Dus in het openbaar worden van de heerlijkheid die God straks zal openbaren. Christenen kijken terug naar het verleden, naar het paradijs dat er was. En mogen ook weten van de belofte dat God eens alles weer nieuw zal maken.
Dank u wel. Dan zijn er nog twee vragen waarvan ik niet wist aan wie dat ik ze moest geven. De eerste vraag is, is het mogelijk dat de NPV de euthanasiewet nog terug kan draaien, of is de politieke wil in de Kamer daar niet voor aanwezig? Het is zo dat op het ogenblik de wet op de lijkbezorging geëvalueerd wordt door de overheid. Er zou september een eindrapport overkomen, dat is uitgesteld omdat het meer werk is als dat ze dachten. Daar komt in december een evaluatie en ik weet dat pro-life organisaties hard werken om daar ook invloed op uit te oefenen. Maar ik denk dat we daar allemaal de pers voor in de gaten moeten houden, wat daar de uitkomst voor is. De NPV is niet bij macht om dit tegen te houden. Er is er maar één die bij macht is om dit tegen te houden. En ik denk dat we als NPV en als christelijke organisatie de weg moeten weten dat we alleen door gebed dit gevaar af kunnen wenden. Dan is er nog een praktische vraag over de pro-life verzekering. Ik denk dat de tijd nu te kort is om daar op in te gaan. Als iemand zijn naam wil doorgeven die vraag gesteld heeft, dan kan daar wellicht schriftelijke informatie over gegeven worden. Ik wil de forumleden hartelijk danken voor hun bijdrage en wil dan nu de luidspreker overgeven aan onze voorzitter, die nog enkele woorden zal spreken.
Dames en heren. Ik denk dat ik wel de spreker van ons allen zal zijn, dat er vanavond toch weer een hoop aan ons aangereikt is. Dat er toch echt wel dingen zijn tot bezinning en overdenking. Ik wil toch zeker de spreker van vanavond, dokter Liewissen, en de forumleden die toch ook allemaal een eigen bijdrage toch nog persoonlijk gegeven hebben van de werkzaamheden. Hartelijk bedanken dat ze hier naartoe gekomen zijn en de bijdrage geleverd hebben. En dat wil ik verzelden gaan met een bekende envelop. Onderscheid moet er zijn. In kleur dan, alsjeblieft. Van Kempen, hartelijk dank nog. Zal ik daarheen gaan? Vriendelijk bedankt, dominee. Ook vriendelijk bedankt. Ja, als je jarig bent, dan moet je toch ook de koster die ons vele jaren al van koffie voorzien hebt bedanken. En ik weet niet of ze daar is of dat ze wil komen, maar daar hebben we ook een aardigheidje voor. Zo, mevrouw Van Riel, kom ook maar eens naar voren. Ja. Maar, vriendelijk bedankt voor alles.
Dank u wel, Kees.
Zal hij je man ook vriendelijk bedanken?
Ja,
want dat is toch je goede rechterhand,
ja,
heb ik altijd begrepen.
Altijd hoor, ja.
Nou, ik heb voor Aad een envelop.
Kijk eens aan, oh.
En voor jou heb ik een bloemetje. Dus, en vriendelijk bedankt voor de goede zorg die je altijd in ons gegeven hebt.
Hartelijk dank.
Ja. Ja, we hebben nog een klein beetje een jarig in ons midden. Onze secretaris die wel na 10 jaar het secretariaat overgedragen heb. Maar André van der Wende, die heb toch van de oprichting af tot nu toe het secretariaat behartigd. Dat heeft hij op de manier gedaan, ja, dat hij heel zijn ziel en leven erop ingelegd heeft. Veel werk verzet. André, daar willen we je toch hartelijk voor bedanken. En dat willen we ook vergezeld doen gaan. Nou ja, ik ben een bekende inhoud. André, nog vriendelijk bedankt dat jij voor de NPV gedaan hebt hoor. Je blijft gelukkig nog aan als bestuurslid. Dus we kunnen nog van je krachten gebruik maken, van je kennis. Maar wat je tot hiertoe gedaan hebt, vriendelijk bedankt. Dan wil ik nu toch nog het werkgroepje bedanken. Mevrouw Koningswald en Johanna Soeterman, die zit zeker weggekropen, ja. En even toch, het is jammer dat hij ziek is, maar het is gelukkig door Sprong opgenomen, dus die kan het dan waarschijnlijk thuis nog luisteren. Maar dat er toch op de laatste bestuursvergadering in juni spontaan naar voren gekomen is, zou we met ons 10-jarig bestaan geen symposium verzorgen. Ik vind dat jullie dat op een fantastische manier verzorgd hebben. De goede personen toch heb zien te benaderen en dat ze naar hier wilden komen. Ik wil jullie daar toch hartelijk voor bedanken, Janneke. Goed, nou dan zijn we nu toegekomen aan de sluiting en dat zou dominee Paul voor ons verzorgen. Ja, u mag het ook zijn.
Aan het eind van deze avond gekomen wil ik 1 Bijbelvers lezen en dat is uit 2 Koningen 1. De koning Ahazia is ziek en vraagt of zijn boden willen gaan naar Baal-Zebub. En dan spreekt de engel des Heren tot Elia de Tisbiet. Maak u op, ga op de bode van de koning van Samaria tegemoet en spreek tot hen. Is het omdat er geen God in Israël is dat ge heen gaat om Baal-Zebub, de god van Ekron, te vragen? Ik denk dat met al die vragen waar we vanavond mee bezig zijn geweest en sommige mensen ook heel diep persoonlijk raken, we steeds weer voor ogen mogen houden. Is er dan geen God in Israël? Zullen we danken. Heere, trouwe God, aan het eind van deze avond mogen wij u danken dat we met zoveel hier bijeen mochten zijn. De Nederlandse Patiëntenvereniging, deze afdeling, mag 10 jaar bestaan. Voor een deel een voorrecht. Zeker ook dat er mensen bereid waren om mee te werken. Aan de andere kant ook een stuk van zorg dat het nodig was. En misschien ook steeds harder nodig wordt om vanuit christelijk standpunt bezinning te bevorderen en ook daadwerkelijke hulp. Hierbij bidden u dan om uw zegen over dit werk in de toekomst. Wij willen u bidden voor onze overheid, die ook in belangrijke mate bepaalt wat wel en niet mogelijk is. En ook een wetgeving heeft tot nu toe die ons in allerlei opzichten kan verontrusten. En waarvan we ook beseffen dat, zeker als het gaat over het levensbegin en het levenseinde, niet is naar uw woord. Heer, wij bidden tot u, omdat wij weten dat u de machtige en almachtige bent. Als christenen kunnen we ons zwak en machteloos voelen, maar we hebben van u zelf het gebed gekregen, opdat u wonderen zult werken. Wij willen u bidden voor allen die in de hulpverlening werkzaam zijn ten opzichte van de naaste in nood en ziekte, de artsen, verpleegkundigen, de vrijwilligers, en er zijn ook heel veel mensen die familieleden of vrienden helpen en bijstaan. Geeft u ons alles wat wij nodig hebben om te helpen, ja, daadwerkelijk, maar ook dat er mogelijkheden zullen zijn om te spreken over uw dienst, omdat wij allen weten dat we hier geen blijvend leven op aarde hebben. Of we nu gezond zijn en sterk, of veel met ziekte te maken hebben, dat er eens een eind komt aan dit leven. Maar geef dat we dan door uw genade in dit leven uw genade mogen leren kennen, de Heer Jezus mogen kennen als borg en zaligmaker, opdat we niet bevreesd en bang hoeven te zijn voor uw oordeel, maar mogen weten vrijgesproken te worden. Heer, wilt u dat werken met uw Heilige Geest? Wil zo werken onder gezonden en zieken? Wij willen u in bijzonder ook bidden voor hen die naar deze avond gekomen zijn, omdat ze persoonlijk heel nauw betrokken zijn bij dit onderwerp, omdat voor hun eigen leven er eigenlijk nog maar heel weinig verwachting is. Of omdat ze dat in de kring van familie of vrienden meemaken. Heer, opdat dat niet alleen theorie is wat vanavond gesproken is, maar dat ze ook in de weg die ze moeten gaan mogen ervaren dat uw genade genoeg is en dat er werkelijk een God in Israël is die naar lichaam en ziel uitkomst kan en wil geven. Heer, zo mogen wij u ook vragen of we tot uw genade gericht mogen zijn op de toekomst die wacht, waarin uw woord ook laat blijken dat er voor allen die in u geloven een toekomst zal zijn, zonder leed en zonder verdriet en zonder pijn. In zekere mate ervaren we dit hier allemaal, dat we in een gebroken wereld leven. Maar straks komt er een toekomst. Een land waarin geen inwoner zal zeggen, ik ben ziek. Dat we daar naar uit mogen zien en dat ons leven daar ook getuigenis van mag afleggen. Zo hebben wij u heel veel te vragen. Maar we doen het, omdat u door de Heer Jezus Christus de weg geopend hebt tot u. Omdat de Heer Jezus de barmhartige hoge priester is, die werkelijk medelijden met ons kan hebben. Heer, dat we dan met alles steeds weer tot u zullen gaan. In de dankbare verwondering dat u wilt luisteren. En daarom mogen we ook dit alles voor u neerleggen. Heb dank voor het vele dat u vanavond gegeven hebt. Ga met ons de onbekende toekomst in. Ja, hoor ons om Christus wil. Amen.
Een paar mededelingen. Als er soms aanwezigen zijn die nog geen lid zijn van de NPV, in de hal, daar staat een tafel met aanmeldingsformulieren. En of dan er dan ook een paar bestuursleden zijn die mij willen assisteren om de attentie over te geven, want dat is wel een beetje te veel. Dan wens ik jullie allemaal wel thuis en bedankt voor uw komst.